Normaal gesproken beginnen we natuurlijk altijd even met een beetje gebabbel, dus dat gaan we nu ook doen. Hey, jullie zitten hier natuurlijk om met mij Star Wars te gaan bespreken zo meteen. En jullie zijn komen wel uitgebreid op terug. Maar ik vind het wel leuk dat jullie getuigen zijn van iets unieks. Namelijk van de eerste keer dat er een normale episode van Met Nerds om Tafel wordt opgenomen. Niet bij Salto, maar in de studio van Dag en Nacht Media.
Het is heel bijzonder. Ja, hier.
Impressive.
Tim, ja. Jij hebt natuurlijk onze normale studio nooit gezien.
Nee.
Maar Linda wel. How do they compare? Vertel het.
Nou ja, bij Salto is Salto zijn gewoon een soort anonieme radiohokjes waar je dan in zit. En hier is het echt heel gezellig. Dus de stoelen zijn turquoise en er staan allemaal... Het allemaal ingericht en er is zelfs een boekenkast die dan ook nog eens een keertje gevuld is met boeken. Wat dan heel intelligent overkomt allemaal.
Ja, het heeft echt een beetje een huiskamergevoel. Hè? Niet echt studio, maar meer gewoon met z'n allen gezellig in de huiskamer.
Maar we zitten hier wel, de microfoons die hier op tafel staan zijn wel van die radiomicrofoons met zo'n slangding eraan. Terwijl ik toch eigenlijk fijner vind, bij mijn podcast gebruiken we gewoon gewone microfoons op een standaard. En dat is toch wat meer keukentafelgevoel dan dit. Ik heb nu toch wel een beetje een soort radio.
Ja, maar goed, dat is onze normale studio natuurlijk ook. Daar heb je ook van die grote armen.
Ja.
Ik vind deze wel een beetje alsof ze me gaan aanvallen. Dus ze komen echt verder voor.
Zijn een beetje droid-achtig.
Als je het kopje naar beneden doet, dan zijn het van die battle droids van de Trade Federation.
Ja, de B-Ones.
Roger, roger.
Ja. Maar goed, daar zitten we eigenlijk al een beetje op het punt. Hè? Star Wars, dus on that note zeg ik, laten we lekker gaan beginnen. Welkom bij Nerds om Tafel. We praten vandaag met geen van de andere vaste tafelnerds, want die zijn veel te druk met het voorbereiden van kerstdiners en weet ik wat al niet meer. Mijn naam is Jurian Nubachs. Tenzij je echt hard onder een steen hebt geleefd, kun je niet gemist hebben dat vorige week Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker is uitgekomen. Bij MNOT waren we al weken hyped en nu we de film gezien hebben en de eerste indrukken een plekje hebben gekregen, is het hoog tijd om deze laatste film in de Skywalker saga na te bespreken. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Sterker nog, aan tafel naast mij zitten twee van de grootste Star Wars fans die ik ken. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Aan mijn linkerkant heb ik Linda Duits. En die is voor trouwe luisteraars van Met Nerds om Tafel natuurlijk al lang bekend. Want Linda kwam eerder langs en die heeft ons toen alles verteld over het verschil tussen nerds en geeks. We hebben volgens mij toen spoiler-etiketten doorgenomen, als ik het goed heb.
Ja, ja.
En volgens mij was er ook nog een soort van... al die etiketten gooiden we overboord, want daarna gingen we volgens mij nog Game of Thrones...
We hebben heel hard Game of Thrones zitten duiden, voordat het afgelopen was.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen, zitten afbranden, maar dat zal waarschijnlijk op hetzelfde neer zijn gekomen, ongeveer.
Nee, want toen waren jij en ik volgens mij nog best wel redelijk enthousiast.
Ja, ik vond alleen de sudden turn van Daenerys weird. Maar goed, in ieder geval, dat was toen. We gaan nu lekker door met Star Wars, want dat is ook veel leuker voor Tim. Tim Cure, die is nieuw in de podcast. Tim, welkom.
Hoi, dankjewel.
Jij bent vooral mijn volgende slachtoffer in mijn poging om alle mensen die bij Tweakers werken ooit een keer mee te slepen naar mijn Nerds om Tafel. Tim werkt als developer bij Tweakers. En is vooral, ik ben een groot fan van Star Wars, weet iedereen. Maar ik kan niet winnen van iemand die 3 full-fledged lightsabers in bezit heeft. En ook bij zich heeft vandaag. Die worden nu ook om mij heen aangezet. Ja, dus hier wordt nu druk met. Ze waren net al voor we begonnen al meteen aan het vechten. Ja, gaan ze weer. Oké. Okay. Tim, welkom.
Ja, dankjewel. Ik ben vereerd om hier te zijn, eerlijk gezegd.
Ik ben heel blij dat je er bent. We gaan het zo hebben over de film, uiteraard. Maar goed, ik wil eerst eigenlijk even van jullie allebei weten, Linda dan als eerst. Wat was je eerste kennismaking met het fenomeen Star Wars?
Ik heb geen idee wanneer dat was.
Ik dus ook niet.
Ik weet het echt niet. Nee, dus ik was vrij laat, raakte ik pas into sci-fi. Dus pas eigenlijk na mijn 18e, toen ik ging studeren. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik die films daarvoor niet heb gezien. Maar het is ook, het was er altijd of zo. Ja. Weet je? Dus je wist altijd over Skywalker en Darth Vader. Maar ik zou dus echt niet weten welke film ik als eerste heb gezien. En ik kan me dus ook niet herinneren dat ik in shock was dat Vader de vader was of zo. Dat heb ik allemaal niet. Nee. Kan ik allemaal niet plaatsen. Jij ook niet dus.
Nee, ik had dus toen ik klein was en nog voor ik ooit een filmpje had gezien, had ik al gewoon poppetjes die te maken hadden. Inderdaad, waarschijnlijk een Darth Vader poppetje of zo. Of, ja, gewoon, weet je, ruimte, pew pew, dat is gewoon leuk. En ja, Star Wars, dat is een naam die je al heel snel eigen maakt zonder dat je ooit iets gezien hebt. Ik denk dat ik volgens mij de film serieus ben gaan kijken nadat episode 2 Attack of the Clones uitkwam. Volgens mij is dat de eerste waarvan ik echt zelf helemaal... Episode 1 nog niet eens. Toen had je net ook, zag ik op het nieuws wel gewoon reportages van... er was weer een Star Wars film na zoveel jaar. En dat deed me eigenlijk nog niet zo veel. Ik was nog redelijk jong. Ik was in ieder geval nog minderjarig op dat moment. En dat was bij Attack of the Clones wel echt anders. Toen zat ik zelf al veel meer in die geeky culture. En die film wilde ik ook echt daadwerkelijk zien. En eigenlijk op dat punt ben ik toen gaan rewatchen. En toen 3 was voor mij dan de eerste waar ik echt... Ver van tevoren al naar uitkeek.
Ja, toen de Phantom Menace in de bioscoop uitkwam, toen was ik wel echt super psyched. Toen was ik al wel Star Wars fan.
Ja. Hoe is dat bij jou begonnen, Tim?
Ik ben eigenlijk levenslang Star Wars fan, ook zolang ik me kan herinneren. Ik ben eigenlijk voor het eerst in aanraking meegekomen bij de re-release van Return of the Jedi in 1984. Dat is een van de eerste films waar ik überhaupt naartoe ben geweest. Ik heb met mijn moeder erover gehad. Want ja, ik kan niet heel veel herinneren van back then. Maar
hoe oud was je toen?
Ik was toen 4.
Ja.
Toen je 4 was, ben je naar Star Wars geweest.
Ja, Return of the Jedi. Ja. Mijn moeder heeft toen naar die film
best wel bizar is.
En zij had geen idee. Ze had zoiets van, dat is vast wel een leuke film. Weet je.
Ja, de 80 waren ook een andere tijd. En toen maakten mensen, die keken we ook niet zo naar leeftijdskwalificatie.
Maar het heeft zo'n indruk op me gemaakt, die film. En vanaf dat moment was ik gewoon diehard fan. Weet je, ik had allemaal Star Wars speelgoedpoppetjes ook. Toen ik opgroeide en ik was inderdaad super hyped toen uiteindelijk de prequel trilogie uitkwam, 99, en never let go, zeg maar.
Ja, grappig is dat toch, dat je er zo vroeg al ingesleurd bent, terwijl het bij ons juist een veel latere leeftijd kwam. En here we are, op ongeveer hetzelfde niveau.
Ja.
We zijn inmiddels allemaal naar The Rise of Skywalker geweest. Linda en ik 2 keer, Linda en Tim 2 keer. Nee.
Heel moeilijk deze.
Okay. Let's try it again.
Er waren 3 antwoorden. 1 is goed, ik heb alle 2 de fouten. Tim en ik hebben hem al 2 keer gezien.
Yes.
Linda heeft de 2e in de planning staan.
Ja, want ik wilde dus eerst wachten. Of ik wilde eerst alle films nog een keertje kijken voordat ik weer zou gaan. Dus daar ben ik nu mee bezig. En ik ben nu bij Return of the Jedi halverwege.
Okay.
Dus het gaat me lukken. Dus ik ga eerst de kerstdag ga ik weer. En dan heb ik ze net weer allemaal gekeken.
Ja.
Om hem beter te kunnen plaatsen. En omdat mijn volgorde moet herzien.
Dat vind ik ook heel fijn dat je die aanhaalt. Want dat is eigenlijk ook voordat we echt naar de film gaan. Mijn laatste vraag nog even. Voor The Rise of Skywalker. Wat was jullie favoriete Star Wars film?
Jij eerst, Tim?
Return of the Jedi.
Omdat het je eerste ook was?
Die eerste, het geeft gewoon zo'n bijzondere ervaring.
Ja, maar dat is ook wel een kwestie van you never forget your first.
Ja, absoluut, absoluut. Dus voor mij echt Return of the Jedi.
Voor mij is het dus episode 3.
Ja, voor mij ook. Jammer dit.
Ja, het is echt onbetwist ook. Dus ook toen ik ze dus nu weer aan het kijken was. En voor mij is het gewoon, ik vind het zo fucking vet hoe ze eigenlijk die draken van 1 en 2 weten te verbinden met deel 4. Hoe dat echt naadloos gaat. En niet alleen verhaal technisch, maar ook qua esthetiek. En dat het ook volkomen logisch is dat je dan vervolgens grijze pakken hebt met gekke buttentjes erop die dan dingen moeten aangeven. Omdat in één keer dat fascisme de intrede heeft gedaan. Dat vind ik echt heel goed. En er zit heel veel diepgang in die film. Er zit heel veel politiek in. Er zit heel veel vette gevechten in. Heel veel vette one-liners. Zeker.
Super epic space battle scene in het begin. Dat vind ik wel. Dat
ook nog, zeker. Awesome. Die zou je bijna vergeten inderdaad.
Ja. Oh.
Nee. Maar waarom ben jij...
Jij niet.
Nee.
Want dit is wel een tegendraadse mening, sowieso. Ik heb dus wel eens op Tinder dat ik dan... Ik heb natuurlijk heel veel van mijn profielfoto's zijn met Star Wars. En het is natuurlijk voor heel veel nerds vinden dat leuk. Andersom werkt dat minder als je als nerd, denk ik, heel erg als Star Wars fan presenteert dat meisjes dat minder leuk vinden. Maar jongens vinden dat wel leuk. En dan heb ik dus vaak gesprekken over de volgorde. En als mensen dan echt een hele boring opinion hebben en ze komen met Empire en zo, dan ghost ik ze wel eens gewoon alleen. Ik denk, gadver, heb je weer dat. Maar jij hebt dus ook geen boring opinion.
Nou ja, nee, het is. Ik denk, als je de films, zeg maar, allemaal gaat analyseren, dan is het best kans dat inderdaad Empire de beste is of zo. Maar die film doet me in die zin minder of zo. Ik snap het allemaal wel. En ik vind de turn op Bespin en zo, dat daar in de SV'er staat, dat is voor mij ook is van wow, weet je, wat gebeurt hier? En absoluut, maar gewoon de hele het hele meeslepende wat vooral Anakin heeft in Empire. Je voelt gewoon die innerlijke strijd die hij op een gegeven moment heeft van... Ik weet hoe het
die
moet.
Die jij in de Revenge of the Sith heeft, bedoel je?
Ja, in 3. Sorry, ik ben nu weer over naar 3. En je voelt die strijd heel erg. En je merkt gewoon aan hem van... Hij weet hoe het moet. Hij weet wat hij moet doen. Maar je voelt gewoon heel duidelijk wat hij wil doen. Het enige wat ik daarin heb, is dat het moment dat hij overstag gaat, is voor mij net even te makkelijk.
Ja,
dat
gaat iets te snel.
Het was op een gegeven moment, ja. Weet je wel, hij staat bij die emperor en boos en moeilijk en gedoe. En we maken Windu dood en okay, prima, ik ben nu dark. Dat was het enige minpuntje dat ik dacht
Hij gaat wel heel snel maken al die kinderen af.
Dat vind ik stof. De absolute ruthlessness die daarna komt, vind dat ik wel. Echt heel goed.
Ja, yeah, you know what you have to do. En dat gaat hij dan ook doen. Ik was dat dus weer aan het kijken. En er is een heel fantastisch stuk van Sarah Young. En dat gaat over... Ik heb dus ook nu weer getwitterd. Gaat over dat ze in het Star Wars-universum echt niets weten van reproductie en bevallingen en echo's. En,
is er een bevalling? Eind van Revenge of the Sith.
Zit daar ook nog een bevalling in?
Ja, Luke en Leia.
Je ziet...
Oesa. Die droid die dat zo zegt. Ze hebben zo'n bevallingsdroid. Het is echt heel...
Padme bevalt van Luke en Leia op het einde van... En dan stamelt ze nog net die namen van
kinderen. Ja, maar precies. Maar dat is dus heel raar. Want ze gaat, dus ze weet helemaal niet dat ze een tweeling krijgt.
Ja, dat is wel
dat is gek, want ze heeft dus nog nooit een echo gehad. Of weet je, dat. En ik bedoel, ze sterft gewoon in het kraambed. Terwijl ze kunnen ze kunnen armen aanzetten. Ja. En dat kunnen ze allemaal doen. Maar gewoon een beetje basis. Zeg maar,
beetje bloedpompen zitten hier.
Ja, she lost the will to live, hè, zeiden ze.
En dus die Sarah Young zegt ook van... George Lucas komt ermee weg om... Omdat in die nerdwereld eigenlijk dat hele idee aan bevalling is een soort mysterieus, het lichaam van de vrouw is allemaal heel raar. En dus al die shit had voorkomen kunnen worden als ze gewoon wat minder bezuinigd hadden op kraamkennis.
Ja. Maar goed, dat heeft ons gebracht naar uiteindelijk het slotstuk met wat kleine... Ja, misschien nog even een heel kort tussenstapje. We hebben natuurlijk The Force Awakens gehad en The Last Jedi. En ik heb een beetje, als ik zo een beetje kijk naar mijn vriendenkring, misschien zien jullie dat ook wel, dat je of de een of de ander heel leuk vindt en dan haat je over het algemeen ook de ander, zeg maar. Dus
ja,
hoe is dat
het is
bij
inderdaad een controversieel topic.
En hoe zit dat dan bij jou? Welke van die twee vond je leuk en welke niet?
Ik vond ze allebei leuk. Maar als Star Wars fan heb ik wel absoluut de voorkeur voor The Force Awakens. Ja, zeker.
Ja, en voor mij andersom. Dus de Last Jedi staat bij mij echt ook op 2 van de beste Star Wars films.
Dat is echt heel grappig. Dat is zo'n hele door love it. Want ik ken mensen die de Last Jedi niet eens vermelden in hun lijstjes. Als het gaat om, iemand maakte een lijstje op Twitter van de beste Star Wars films. Had daar de Christmas special nog tussen staan, maar de Last Jedi niet.
Ja, nee, het is echt een divisive point. En volgens mij wordt het nu nog erger met Return of Skywalker. Want nu heb ik ook al lijstjes gezien waar er dus de Return of Skywalker niet in staat. Gewoon helemaal of helemaal onderaan of niet erin. En mensen zijn boos en die vinden het affront. En dat zijn allemaal de mensen die dus The Last Jedi de beste film vinden. Vorige keer heb ik ook uitgelegd waarom ik populaire cultuur bestudeer. En voor mij, zeg maar, als mediawetenschapper is dit echt genieten. Het is de intense strijd die er ontstaat over deze films en waarom en zo. En hoe het dus heel politiek wordt allemaal. Ja, dat is
wat ik ook een van de sterkere opmerkingen die ik iemand van mij had ook op Twitter of in ieder geval op een social platform. Die zei van, los van wat je van de film zelf vindt, is het natuurlijk schitterend dat Star Wars kennelijk zo belangrijk is, dat mensen gewoon oprecht boos worden om wat er gebeurt in een film. Ja. Ook boos worden op mensen die niet dezelfde mening zijn toegedaan. Ja. Het is gewoon, het loopt zo hoog op. Ja, als je dat als popular culture, hoe zeg je dat, fenomeen eigenlijk, voor elkaar krijgt, dat is wel heel bijzonder.
Ja, het is meer verdelend, denk ik, dan religie.
Ik merk ook aan mezelf, ik ga meer op in discussies over Star Wars dan in discussies over wat politieke partijen aan het doen zijn met de budgettering voor komend jaar, waar ik daadwerkelijk nog iets aan zou kunnen hebben. Ja. Maar dat doet me veel minder dan wat ze in Hollywood aan het verzinnen zijn rond een denkbeeldige sterrenoorlog. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Hey, on that note, denk ik dat het goed is om aan het hoofdmenu te gaan beginnen.
Misschien moet je nog zeggen dat we spoilers doen.
Spoiler alert.
Dit is een hele, hele belangrijke, hele goede ook. Spoiler alert inderdaad, we gaan hier de film bespreken. Dat wil zeggen, we gaan elk detail bespreken, elk plotpuntje dat ons wel of niet zint, elk detail. Dus als je dit luistert, zorg alsjeblieft dat je de film al hebt gezien. Heb je dat niet, dan is dit het moment om hem uit te zetten. Ik denk dat waarschijnlijk ook ergens in de tekst toen je dit aanklikte al stond spoiler warning. Dus dan ben je daarbij al voorbij. Maar goed, dit is het moment om uit te tunen. Als je dat niet doet, dan gaan de spoilers nu beginnen. En dat begint met The Death Speak. Palpatine has returned. En daar, ik weet niet, toevallig vandaag plaatste Floris Poort van nu.nl volgens mij, plaatste een 9, of Bright, van stond het Bright. Staat een 9 plotpoints die hij heel raar vond in. En daar stond deze dus tussen. The Death Speak, er is een fragment naar iedereen in de galaxy uitgezonden waarin je Palpatine moet praten. Dat fragment horen we niet in de film.
Die krijg je helemaal niet.
Dat is uitgezonden in Fortnite.
Echt? Really?
Seriously. Het fragment van, okay, van Palpatine, waar je hem dus hoort praten kennelijk, waar dat dus schijnbaar aan refereert, is in Fortnite uitgezonden.
Dus wow.
Dat is,
maar waarom niet aan ons?
Ja, ja, dat, nee, maar ik hoorde dit ook pas van... Ik las dit pas.
Maar wanneer was dat dan?
Geen idee. Gewoon, ik weet dat op een gegeven moment ook Rey en haar lightsaber in Fortnite hebben gezeten. Ik heb geen idee wanneer het was. Maar het schijnt dus, als je Fortnite hebt gespeeld, dan heb je gehoord wat hij zei. Maar goed, hij noemde dat als major plot hole. Ik had zoiets van, nou ja, had leuk geweest, maar ik snap op zich het idee wel. Goed, en dan begint de film echt. En dan zien we Kylo Ren aankomen op Exegol. Of eigenlijk eerst een heleboel mannetjes in een bos in de pan.
Ja, dat is het Mustafar, is dat schijnbaar.
Oké. Okay.
Hij is het Mustafar die slachting aan doen. Daar vindt hij dus inderdaad...
Maar dat krijgen we niet echt mee dat Mustafar is.
Nee, dan moet je wat dieper eigenlijk in...
Dan komt hij aan bij op Exegol bij Palpatine. En die hoor je dan ook praten in zijn diepe stem.
At last, zegt hij dan. Dat is wel grappig, hè? Want ik had van tevoren had ik een interview gezien met JJ. En toen werd aan hem gevraagd van... Wat is het eerste woord wat gezegd wordt in Rise of Skywalker? Dat is maar een week voor de release of zo. En hij zei... At... En ik had dus, vervolgens had ik dus met mijn vriendin had ik een weddenschapje afgesloten. Van oké, wat zal het betekenen? Weet je, wat zal erop volgen? Weet je, in welk context wordt het gezegd? En uiteindelijk heb ik gewonnen. Want ik had at last.
Van de Emperor ook echt.
Ja, nee, niet van de Emperor, dat niet. Dus we zaten allebei in de bios naast elkaar. En oké, komt-ie. Maar het duurt even voordat er wat gezegd wordt. Weet je, is het die hele vechtscène op Mustafar. En dan zie je hem vliegen en zo. En dan gaat hij eindelijk die tempel in. En dan, at last. En ik dacht, yes.
Ja, en goed. Dan wat een van de eerste dingen die je daarbij ook meteen hoort is... I have been every voice inside your head and I've created Snoke.
Ja, dan krijg je gelijk al een mooie cameo. Hè? Je krijgt dan een Vader, hoor je dan ook. Echte James Earl Jones hoor je dan. Je hoort die stemmetjes, hoor je dan gewoon nagepraat worden.
Nou, het schijnt ook Hayden Christensen... Je hoort ze allemaal.
Ja.
Oké. Okay. Ook daar al, Hayden Christensen? Ik weet wel dat hij later nog terugkomt, maar...
Het stond in de aftiteling in ieder geval.
Ja, nee, maar ja, klopt. Dat heeft met de Jedi voices te maken. Daar komen we over pakweg, denk ik, een uurtje op. Nee, maar wat...
je ziet meteen Snoke in... dat is in meteen daar al, in Klonenvaat zitten. Ja. Nou, oké, dan hebben we dat in ieder geval uit de weg. Dat was de Snoke, klaar, door.
Ja. Ja,
vond je het een lekkere binnenkomer?
Nee.
Totaal niet?
Nee, want dit is een van de grootste problemen die ik heb met deze film. Is dat hele verhaal van die Emperor. En om op de zaak vooruit te lopen dat hij Rey's opa is. Ja. Ik snap gewoon niet waar hij dan al die tijd was. Ook sowieso, hè, die eerdere films dus niet. Heeft nooit wat gezegd over een zoon of een dochter. Dus via de zoonkant moet het zijn. Het slaat gewoon... Nergens op. Het slaat echt nergens op. En dat hij dus weer terug is, vind ik een hele rare deus ex machina die gewoon voor mij niet te volgen is.
Oké, ik heb daar dus minder last van als in ik volg je gedachtegang, maar het doet me niet zoveel. Dat heb ik vaak met deus ex machina hoor. Ik ben zeg maar een redelijk gewillig filmkijker. Je kan als filmmaker echt een hoop poelen bij mij voordat ik boos word. En dus ik had juist dat het voor mij heel sfeervol was. En ook dat ik dacht, vooral dat je dan meekrijgt van... het was Palpatine all along, pulling the strings. Voor mij was het zoiets van, ja, makes sense.
It makes sense, maar het is zo'n breuk met wat er daarvoor zit. Dus het voelt gewoon sowieso dat die drie films... terwijl die eerdere twee trilogieën dat best wel redelijk doen... In een soort vloeiend verhaal. En dit is een verhaal met schokken. Dus sowieso bracht natuurlijk The Last Jedi met heel veel dingen uit The Force Awakens. En nu weer.
Ja.
En dat voel je daar dus in. En ik ben ook zo'n kijker zoals jij. En ik vind het gewoon... Ik heb dit ook eerder in mijn eigen podcast Geeky Dingen gezegd. Ik vind het gewoon heel prettig om in het Star Wars universum te zijn.
Absoluut.
Ja. Weet je, daar word ik gewoon heel blij van. En op zich is het een redelijk dun verhaal verder. De hele saga. En dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar hier voelt het dus gewoon ook alsof er dus inderdaad tussen die regisseurs onderling geen duidelijkheid was over wat het verhaal is. Het is een beetje, we zijn aan het trekken naar elkaar. En dat voelde ik daar dus meteen heel erg in.
Ja, dat is grappig. Want je haalt inderdaad hiermee een soort van alles overkoepelende samenvatting van de hele film al aan.
Oh, sorry.
Nee, dat is prima. Maar je krijgt hem inderdaad, voor jou was het in de eerste scène meteen al voelbaar. En Tim, hoe was de opening voor jou?
Ik vond het ook wel erg snel gaan. Deze film is een film die niet stilstaat. En dat merk je vanaf de eerste scènes.
Een understatement, denk ik. Maar...
Ja, dus het ging heel hard. Je begon inderdaad wat je zei met The Dead Speak. En dan Palpatine is terug. En dan zie je gelijk, binnen de eerste 2 minuten dan is Palpatine daar. En je ziet dan inderdaad ook gelijk, Snoke die zit in een vat. En dan 2 minuten later zegt hij inderdaad, I created Snoke. Blablabla. Dus merkte je al gelijk al aan van, Dus in deze film gaan er toch rap dingen afgevinkt worden. Vragen die zijn gekomen vanuit de community vanwege eerdere films. En ik had het niet verwacht dat zo snel allemaal,
echt afvinken. Ik vond dus bij The Last Jedi, The Force Awakens, heel veel vragen op. Echt toen ik die de eerste keer zag, had ik alleen maar vragen. Wat is dit? Wie is dat? Waar is... En dat je dus ook heel erg... Vervolgens gaan dan dus mensen op internet heel erg proberen al die vragen te beantwoorden. En The Last Jedi maakte daar eigenlijk korte metten mee. Nou, weet je, Rey is no one en het is allemaal niks. En down fanboys, down, weet je wel. Niet alles is betekenisvol. En hier was het echt zo inderdaad afvinken. Nou, dit is dat en alle antwoorden. En ik zit ook nu... dus in die zin heb ik ook wel closure of zo, weet je wel. Ik heb ook eigenlijk, ik vind het dus een beetje gek met dat Palpatine. En ik denk, hoe dan? Maar voor de rest heb ik ook eigenlijk geen vragen meer.
Ja. Nee, dat ik denk dat misschien, ik heb er nog wel een paar, maar niet veel meer die belangrijk zijn. Een belangrijk dingetje nog wel in deze openingscène is het shot van de pakweg 600 schepen die ineens tevoorschijn komen. Die mannetjes met die zwarte cloaks, die kunnen kennelijk heel snel en heel goed schepen bouwen.
Ja.
Want daar lag ineens de grootste fleet die we ooit gezien hebben in Star Wars.
He conjured up a fleet, waarvan ik ook dacht, heeft hij hem getoverd? Want conjure up kan dat ook betekenen.
Ja.
Ja, want waar komen de resources vandaan?
Ja, nee, dat is
een hele goede vraag.
Dat is inderdaad ook een van de meest, online ook een van de meest veel gehoorde kritiekpunten. Ja, en ik ga ermee akkoord in de zin van dat je zegt, een heel erg powervolle Sith die zijn power in het productieproces stort. Ja, een schip kan niet vanuit tin her. Maar goed, dat is...
Maar dat is ook al dat ze in The Force Awakens dan de Starkiller Base hebben. En die zijn blijkbaar ook heel makkelijk. Dus je kan in Death Star bouwen is in één keer helemaal niet zo'n gedoe meer.
Nee, precies. Dat je inderdaad in eerste instantie had je gewoon een ruimteschip de grootte van een planeet nodig om een andere planeet op te kunnen bouwen. Of inderdaad een Death Star. En nu kan gewoon een kanon, eigenlijk zo'n dreadnought kanon, is het min of meer. Ja, maar dan veel powervoller.
Ja, dus dat allemaal een soort van hyper is met wat we kennen uit de oorspronkelijke trilogie. Nou, dat vind ik allemaal prima. Ja. Maar waar denk jij?
Maar het is er allemaal ineens. Dat is een beetje misschien wel de grote samenvatting van die openingscène. Het is allemaal wel veel om er ineens zo te zijn.
Ja, het viel me ook op in de openingstekst die door het scherm gaat. Kylo Ren, die is boos en die is lekker verwoestend bezig.
Supreme Leader, Kylo Ren.
Ja, precies. En dan het eerste wat je ziet is dus dat hij inderdaad zo'n beetje bozig als een soort puber. En ik hou heel erg van Kylo Ren trouwens. Mag ik het nu al zeggen? Ik vond dus ook Adam Driver absoluut de beste in deze film. Zo fucking goed geacteerd.
Ja, waarschijnlijk ook wel de personage met de meeste diepgang in de film. Met enige afstand.
Maar ja.
We gaan dan daar zijn we daar klaar. Kylo krijgt een missie mee. Hij moet de Last Jedi die er nog is vermoorden. En be careful, want ze is niet wie je denkt dat ze is. Wie had hem daar al trouwens?
Ik niet.
Ik wel. In de allereerste keer dacht ik al meteen van, oh shit. Ik wist niet per se granddaughter of zo, maar ik dacht wel van, zij hebben iets met elkaar te maken.
Ja, maar kijk, dat ze iets met elkaar te maken hadden, was natuurlijk al duidelijk.
Ik had niet meteen in mijn hoofd zitten grandder, maar ik dacht wel van, ze is iets. Ze is een Sith of whatever.
Ja, ik had toen wel dus door dat she's nobody, dat teniet werd gedaan. Zou worden.
Ja. Dat was ook meteen een bevestiging van ze is heel erg belangrijk. Goed.
Dat vond ik eigenlijk wel jammer, eerlijk gezegd.
Dat ze niet de nobody is.
Ja, ik vond dat wel...
Toch wel.
Ik heb wel wat kritiekpunten ook op de Last Jedi, maar daar hebben we het nu niet over. Maar
de midichlorians kunnen niet elke keer weer een vrouw zwanger maken.
Maar ik vond jammer dat ze niet gewoon een nobody had kunnen zijn. Dat niet iedereen ze maar toch heel sterk kan worden in de Force. Ja. En dat het toch een beetje een Skywalker of een Palpatine. Ik vond dat niet nodig.
Blauw bloed.
Het is eigenlijk een beetje... Want we hebben natuurlijk... volgens mij was het Last Jedi sloopt af met dat shot van dat jochie die zeg maar zo die basic steel pakt. En dat was een beetje zo'n hint naar er is nog heel veel meer Force en Force users. En nu is het eigenlijk toch weer een beetje van als je niet toevallig in de juiste familie bent geboren, kan je het vergeten.
Ja, precies.
Dat tegelijkertijd...
Finn is daar misschien een uitzondering op.
Want Finn is natuurlijk is een klein beetje sterk met de Force. Ja. En als hij dan dat meisje tegenkomt die ook een overgelopen stormtrooper is...
Ja, nou.
Janna, dan zegt zij ook, ja nee, in één keer deden wij dat eigenlijk allemaal. Het is de Force. En dat, daar zit het wel een klein beetje in.
Ja, de Force is real. Goed, onze nobody die geen nobody bleek te zijn, zien wij voor het eerst zwevend in een bos. Ze is op dat moment aan het trainen. Ze vraagt de Jedi Masters of Old to be with her. Nou, dat zijn ze dus niet. Ze gaat trainen. En we zien dan een scène waarin Kylo Ren het masker van Darth Vader aanraakt. En nou, waarschijnlijk door de connectie die zij met elkaar hebben, zie je ineens anger toeslaan bij haar. En nou, dat leidt tot BB-8. Hadden we daar nog bij die scène nog een bepaald gevoel? Voor mij was het een beetje uiteindelijk een soort van niet echt heel erg toedoende filler scène. Anders dan even aantonen van, oh ja, er was een connectie tussen Rey en Kylo. En als hij iets doet, dan voelt zij dat.
En ook, denk ik, ook tegemoetkomen aan fankritiek die zei dat Rey te snel
Ze moet trainen. Ze noemt Leia ook master. Juist, ook wel een leuke touch. Maar belangrijker misschien nog
dat
wel.
Dat vond ik trouwens heel mooi. Dus juist ook de erkenning van Leia's voorsterkte.
Ja, dat zien we inderdaad later in de film nog directer. Die scène in het bos speelt zich af nadat we Poe en Finn al hebben gezien. Die zijn even daarvoor aan de slag geweest met de Millennium Falcon op een missie om een speciaal stuk informatie te achterhalen. En het blijkt dat er een spion is in de First Order. Die spion die geeft hen een stukje informatie mee. Een mooie scène waarbij ze gaan lightspeed skippen.
Prachtig, ja.
Naar, waren die planeten herkenbaar?
Jazeker. In ieder geval minstens Bespin, in ieder geval. Daar kwamen ze langs.
Ja.
Die andere niet zo. Ze kwam natuurlijk op het laatst langs zo'n soort space slug-achtig iets. Had wel wat weg van die uit Empire Strikes Back. Was niet dezelfde, maar wel wel de soort beest.
En ik had ook het idee dat ze misschien... Coruscant heeft ook van die witte pilaren en zo. Dat dacht ik, dat zo'n gebiedje. Dat ik dacht misschien dat daar nog iets in zat.
Ja.
Maar ik hoopte eigenlijk op jouw expertise hierin.
Volgens mij was het Bespin in ieder geval.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Zij komen dan... wat belangrijker zijn, in die sequence zie je een aantal dingen die me wel vaker op zijn opgevallen bij Star Wars, en nu ook weer, pogingen tot grappig doen. En vooral bijvoorbeeld Poe en Finn, die zitten dan een spelletje te doen met Chewie, en daar worden gewoon een aantal grappen in gemaakt dat ik denk, is niet nodig. We zijn een Star Wars film, jongens, kom op, dit hoeft niet per se.
Ja.
Hoe hebben jullie dat ervaren? En misschien niet alleen bij deze, maar gewoon over het algemeen. Zeg maar van die ingeschreven, grappig bedoelde stukjes die gewoon niet helemaal lekker landen af en toe.
Het verschilt heel erg. Ik vond ze bij Rise of Skywalker, vond ik die ingeschreven grappen gewoon wat minder landen voor mij dan bijvoorbeeld in The Last Jedi. Ik vond daar wat sterkere grappen in zitten. Die waren misschien ook wat visueler in plaats van meer echt werden. Een beetje mixed. Ik vond een paar in The Rise wel goed, maar over het algemeen toch minder dan in The Last Jedi.
Ook even iets later is dat in de film, maar Leia zegt tegen Rey, never underestimate a droid. En 10 minuten later zitten ze in die achtervolgingsscène en ze zegt, oh, never underestimate. Dit vind ik wel makkelijk hoor.
Een beetje dad joke niveau, maar dat is denk ik ook J.J. Abrams. Volgens mij... Zijn stijl is ook sowieso... Je hebt show, don't tell. En hij is altijd show en tell. Altijd moet alles benoemd worden. Dat zit hier ook een beetje in. En hij speelt sowieso op je emotie. Dus ook op inderdaad makkelijke grapjes. Maar ook dus op huilen. Want ik moest dus heel vaak huilen.
Bij de eerste keer dat ik hem zag, zeker ook. Tweede keer valt goed mee.
Er zitten tearjerkers in.
Dat is ook vooruitlopend. Maar ja, toen ze C-3PO's geheugen gingen wissen. Ja, daar hou je toch niet droog. dit zijn mijn vrienden waarmee ik zoveel tijd heb doorgebracht.
What are you doing there, 3PO?
Met die scène had ik wel een beetje zoiets van... Ja, die is echt ook geschreven voor de trailers, hoor. Want die wekt zoveel nostalgie op bij de fans als je die trailer ziet. Ja. Die werd echt heel veel gebruikt.
Maar dat is dus precies het punt, zeg maar. Ja. Dus het is heel erg opzettelijk.
Ja.
Zitten er dat soort tearjerkers in? En ik ga er wel in mee. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat expres iemand al mijn knopjes aan het indrukken is.
Ja, misschien bedoel ik dat wel. Ik kan soms net even te duidelijk de bedoeling achter een bepaalde passage aanvoelen. En dat breekt dan een beetje de wat je in een Engels immersion zou noemen. Ik weet niet wat het Nederlandse woord daar is.
Maar onderdompeling.
Is dat serieus de vertaling?
Immersion, onderdompeling.
Onderdompeling, ja. Dat is goed. Die moet ik even onthouden, want daar worstel ik echt al heel lang mee. Maar goed, we gaan lekker door met de film.
Lekker vaart erin.
Lekker vaart erin. Goed, dat doet de film zelf ook. Rey die haalt een boek erbij. Die zegt, hey, ik weet Exegol. Daar heb ik wel eens van gehoord. Dat stond namelijk heel toevallig in het boek wat ik net aan het lezen was. Wat totaal niet te convenient is.
Boeken gejat had van Acto in The Last Jedi trouwens.
Ja, precies. Dus die boeken die komen van pas. Zij, ze moeten een Sith Wayfinder gaan vinden. En... We denken dat we weten waar die is, namelijk op een gekke, zanderige planeet waarvan ik dacht dat het Tatooine was, maar het was niet Tatooine.
Passana.
En ze komen daar in hartstikke leuk. Weten, ik ben even, misschien ben jij daar iets meer in thuis, dat Indiase festival met van die kleurtjes.
Ik weet wat je bedoelt, maar ik weet even de naam niet.
Hè. Ja, goed. Je hebt ze in India, en wordt ook wat trouwens wereldwijd gevierd, zo'n color festival. En ik dacht van, hey, wat leuk dat dat ook in Star Wars aanwezig is.
Weet je wat een leuke knipoog was bij dat? Op een gegeven moment lopen ze daar dan en dan zegt C-3PO inderdaad, oh, dat is dit festival. Dat is maar eens in de 42 jaar. En nou, 42 is natuurlijk een bepaald bekend getal, niet alleen van Hitchhiker, maar 42 jaar is ook wanneer een nieuwe hoop uitkwam.
Dat
is geen toeval.
Dat is de echte nerd.
Ik dacht dus inderdaad wel aan Hitchhiker's Guide bij die 42. Van, dat is leuk gevonden, maar het wist
77,
niet.
77, hè? Dus ja.
Oké. Okay.
Ja. Oh, dat had ik moeten weten, want ik ben 42 plus 1. maar ik vond dus daar, well, I've never seen anything like it. En ik dacht, dit is mijn zomer elk weekend.
Ik wil net zeggen, je moet eens een keer naar de Color Run gaan dan of zo. Dat is gewoon dit, letterlijk dat.
Maar ik vond het wel, dat is wel een soort leuke Star Wars scène. Net als een soort cantina scène waarin je dan al die andere creatures die geen humanoid zijn en dus daarvan geen enkele plek ooit echt in het verhaal krijgen, die mogen dan voor de aandoenlijke factor.
En overal kinderen en babyversies van die mensen die daar dan wonen. Dus ik dacht al van, er is iemand die de power of babies heeft ontdekt.
Ja.
Disney gaat lekker.
Werkt wel.
Nee, ze komen dus op die planeet. Ze gaan op zoek naar een schip van een Jedi Hunter, waarvan Tim uiteindelijk de naam vast wel weet.
Ochi.
Ochiwalawala. Die is daarheen gekomen ook. En die had schijnbaar een soort van hint bij zich. Waar dan een Wayfarer zou moeten zijn of zo. Ze gaan op zoek.
Moeten we even hebben over wat we überhaupt vinden van die, hoe noem je dat, schatjaagtocht?
Ja, ik ga nu naar het drijfzand.
Oké.
En eerst de achtervolgingsscène waar ik vond hem niet bijzonder interessant of zo. Nee, maar goed, het is een Star Wars film. Je moet af en toe even een actiescène tussendoor hebben. Dus ik vond het leuk dat ze op een gegeven moment een soort van fout maakten. En dat ze zeggen, zijn ze allemaal dood? Oh nee, toch niet, hop. En dan worden ze neergeschoten. Dan komen ze dus in dat drijfzand terecht. Komen ze in die grot waar ze ook de remains van die Ochi dan vinden.
En vlak ervoor krijg je natuurlijk niet te vergeten. Als ze aan het zinken zijn daar, dan wil Finn wat zeggen.
Oh ja.
I didn't get to tell you, and then.
En dat, ja, dan komen we dan, en dan, daar komen we nog een paar keer op terug, maar er wordt nooit echt verteld wat hij nou eigenlijk wil zeggen.
Want wat wilde hij daar zeggen? Dat hij...
Ja, wil je mijn theorie al weten? Of,
ja, doe maar. Gooi hem erin.
Hij wilde zeggen van, I feel the force. Dat die force sensitive was.
Want dat denk ik ook.
Je ziet heel veel kleine knipogen na die scène, dat hij allerlei dingen, ja, ik voel het, of ja, ik weet het. Of ja, allemaal dingen die hij eigenlijk niet zou kunnen weten, die hij dan toch... Ja, via force sensitivity, zeg maar. Ja,
want hij, later zegt hij iets van dat hij iets weet over Rey, wat Leia ook weet. Ik dacht dat het dat was.
Maar wat weet Leia over Rey dat hij ook weet dan? Gewoon dat ze een Palpatine is?
Ja, volgens mij wel. Ja, jullie hebben hem twee keer gezien.
Het wordt in de film niet duidelijk op geen enkel moment wat Finn had willen zeggen. Hij zegt inderdaad wel iets dat... Ja. Maar ik denk...
Het is toch een beetje raar, zeg maar, we gaan dood. En dat je nog wil zeggen, hey, ik ben ook voor sensitive. Nee, je wil nog iets belangrijks vertellen waar jij wat aan hebt. Niet over jezelf.
Ik zat op hetzelfde spoor als Tim. Ik dacht ook van hij wil het hebben over het feit dat hij ook de Force en misschien dat ze hem kan trainen of weet ik veel wat. Maar dan denk ik dat daarna dacht ik van ja, ze komen daarna nog genoeg even in rustige momenten. En het is niet alsof er een taboe ligt op het feit dat je de Force kan gebruiken in de Star Wars wereld.
Nee, dat is best wel iets wat je even kan zeggen als je samen in de Millennium Falcon zit en een ritje bent aan het
maken. Ja, weet je, dat is toch dat reisje dat duurt even. Dus dan kun je er gewoon even over babbelen. Dus wat dat betreft is de andere voor de hand liggende, de Rey, I love you, is natuurlijk wel... Maar ja, aan de andere kant, dan moet hij wel een keer gaan kiezen. Want hij heeft een hoop love interest inmiddels samen.
Ja, die gast is echt een player. Dat tegelijkertijd.
Zeker. Aan de andere kant, we leven anno 2019. Dus who are we to judge?
Ja, nee, ga ervoor, Finn. Hij leeft niet in 2019.
Nee, hij leeft in een galaxy long time ago.
Long time ago, inderdaad.
Ja, waar ze veel betere tech hebben dan wij. Nee, goed. En uiteindelijk, we zitten dan op een gegeven moment beneden in die grot. En we komen een serpent tegen. Nou, en daar zien we dan uiteindelijk de reden waarvoor mensen zeiden... er is een bepaalde connectie tussen The Mandalorian en deze film.
Force healing.
Want zowel Baby Yoda als Rey blijken met de Force te kunnen healen.
Maar goed dat ik net die aflevering van The Mandalorian heb gezien, want anders hadden jullie niet voor mij gespoild.
Oh, nou, dan ben ik heel blij mee.
Wat is de ene laatste aflevering?
Ik zal, goed dat je het zegt. Ik zal even in de beschrijving bij deze podcast ook opnemen dat The Mandalorian tot en met episode 7 ook spoiler.
Het is een spoiler. Het is een kleine spoiler.
Nou, ik snap me goed voorstellen als je het nog niet gezien hebt dat je het niet leuk vindt. Ja. Maar goed, een heel nieuwe Force power die we nog nooit, bij mij weten in ieder geval, nog nooit gezien hebben.
Niet in de films.
Maar wel in de games, okay. Toch?
Ja. Ja.
Maar in canon games? Volgens mij ook niet, hoor.
Volgens alleen mij in Knights of the Old Republic kon
die
ik
niet canon meer.
Oh, dat is geen canon meer.
Ja, niet meer. Maar toen hij uitkwam was hij wel canon.
Ja, oké. Okay, maar goed, nu inmiddels in het huidige officiële... Okay. Jezus, wat een interessante discussie. In het huidige officiële Star Wars universum bestond het nog niet.
Maar dit is dus ook hoe het met religie gaat. En zo moet het dus zijn gegaan, waardoor we nu... Als je nu naar een of andere fucking gemeente gaat, ergens in de Bible Belt, waarom ze daar 4 verschillende kerken hebben staan. Dat gaat dus allemaal over...
Wat een canon en wat niet canon is.
Ja, precies. Ja. En nee, maar dat is wel canon. Nee, dat is niet canon. Maar we beginnen onze eigen kerk.
Ja, we beginnen onze eigen versie. Ja.
Wauw, dus dan wil ik bij de kerk waarin KOTOR nog steeds canon is. Dat
zeker.
Vind ik veel leuker.
I'll join you.
Same, I join you on that side.
Maar hadden jullie nog een bepaald gevoel daarbij? Dat zij ineens zo die slang kon healen?
Nou, het is natuurlijk heel erg om te vestigen omdat het later in het verhaal een functie krijgt. En het laat denk ik vooral ook zien dat ze goed is.
Ja.
En dat ze leuk is met dieren. En mensen die leuk zijn met dieren, die zijn goed.
Ik vond het bij deze ook, omdat er ongeveer volgens de... een jaar tussen de twee films zit in canon, zeg maar, tussen The Last Jedi en Force Awakens, vond ik het ook op zich prima dat ze nu duidelijk een stuk sterker was en nieuwe abilities had geleerd. Had ik minder moeite mee nu dan van The Force Awakens en The Last Jedi, die gelijk achter elkaar doorgaan. En ze begint aan het begin van die film, kan ze eigenlijk niks. En zeg maar nog geen 24 uur later ongeveer, dan kan ze echt helemaal gigantische stenen over plaatsen en zo. Daar dacht ik wel echt van,
zit het begin van The Last Jedi. Als ze op een gegeven moment Luke heeft overtuigd dat ze getraind mag worden, dan leert ze toch ook gewoon dingen van hem? Het is toch niet dat het uit de lucht komt vallen of zo?
Ja, maar het is wel heel kort tijdsbestek.
Maar het is heel onduidelijk hoe lang ze bij Luke is. Maar het is ook heel onduidelijk hoe lang Luke bij Yoda op Dagobah is.
Ja.
Ja. Maar goed, zij is daar. Zij fixt de slang beweegt zijn lichaam en ineens kunnen ze weer naar buiten. Ze gaan,
die slang zegt ook meteen door, dat is een person die goed is, dus ik ga ze geen kwaad doen, ik ga on my merry way.
Gelukkig had hij ook geen hoor, dat scheelt. Nou ja, en dan komt een van de meest veelbesproken momenten in de film, denk ik. Of wil jij nog een tussenstapje?
Ik bedacht me net nog even iets leuks aan die scène. Er zit nog een mooi visueel grapje in die scène.
Okay.
Dan zijn ze daar beneden die god vlak voor als ze die serpent zien, het is heel donker. En dan zie je, Poe pakt dan zijn
zaklamp.
Zaklamp, doet hem aan. En Ray komt op, die saber, weet je wel. Nee, en dan zie je mensen kijken.
Het is eerst Ray die zo de saber aanzet om licht. En hij gaat ze naast hem met zaklamp. En dan loopt en dan zie je hem toch echt kijken van...
Ik vond dat een mooie grap. Dat,
zeker noemenswaardig.
Die landen bij mij zeker wel.
Maar veel noemenswaardiger is natuurlijk daarna dat Ray wordt ineens... voelt iets, wordt naar buiten getrokken, loopt naar buiten, voelt Kylo Ren aankomen uiteraard. En Chewie krijgt de opdracht om Rey te gaan vertellen dat ze toch echt aan boord moet komen, want we willen graag vertrekken.
Ja.
Dat je altijd zien. En dan...
ga jij hem even roepen anders?
Ja, ga jij hem even roepen. En dat hij wordt opgemerkt door de Knights of Ren en gevangen genomen. Volgende scène zien we na een schitterende move van een van de mooiste moves in de film,
absoluut. Echt een hele dikke scène.
Waarbij... Ik vind het ergens jammer dat die dan weer in de trailers dan gespeeld is. Die was natuurlijk al een van de eerste teasers, kwam die volgens mij al in.
Want ik heb alleen die de trailer gezien.
Ja. Wat ik nog veel gekker vind, is dat ze daar dus een wing van Kylo's interceptor afslaat.
Ja.
Maar dat Kylo wel met diezelfde interceptor op de een of andere manier naar de Death Star gaat vliegen. Of hij heeft de twee, dat kan ook.
Is gewoon die conjured up multiple.
Conjured up multiple. He summoned another one. Nee, zij hakte een vleugel af. Hij crasht. En uiteindelijk komen ze elkaar tegen. En ze vechten eigenlijk een soort van war by proxy uit. En het strijdtoneel is het schip waar Chewie in zit. Wat zij probeert naar beneden te halen. En Kylo. Ja, ik weet eigenlijk
waarbij
niet.
Waarbij het onduidelijk is.
Wat Kylo nou doet.
Het is volgens mij is het... Finn die tegen haar zegt, Chewie zit op dat schip.
Ja, klopt. Finn roept dat.
Het lijkt alsof zij voelt, maar dat is pas later. Voelt bij dat andere schip, als Chewie dus niet dood blijkt te zijn.
Ja.
Dan voelt ze het op het schip. Maar bij dit schip voelt zij niet de presence van Chewie. Dat wordt tegen haar gezegd. En daardoor kan het dus ook zijn dat het dus fout is. Want het is een verkeerd transport. Ja. Louis is op een ander transport.
Ja. En wat ook wel leuk is, heel veel mensen zeiden van, oh ja, lekker, dat, we geven het nu eigenlijk al inderdaad al een beetje weg, maar Chewie blijkt uiteindelijk op een ander transport te zitten. Veel mensen zeiden toen van, oh ja, lekker makkelijk, die hebben we nooit gezien. Dat is niet waar. Op het moment dat je de transports van de troepen ziet landen, zie je er daadwerkelijk twee in dat shot. Daar heb ik de tweede keer even heel goed op gelet. En inderdaad, je ziet in die woestijn gewoon twee transports staan en hij staat dus kennelijk op de ander.
Ja.
Belangrijk uiteraard is de Force Lightning, die ineens tevoorschijn kwam.
Je zag zeg maar, voordat die Force Lightning opeens uit de handen kwam, zag je dat ze steeds gefrustreerder raakte, dat Kylo, weet je, bemoeien was met dat ship. En toen werd ze echt boos en toen, whoops, weet je wel.
She released her anger.
Ja, exactly. Ik vond dat juist ook, wel...
En hij zegt ook, ik wilde je testen. Ik wilde zien wat jij zou doen.
Ja, hij was op haar knopjes aan het drukken, zeg maar.
Sommige mensen worden dus boos dat er in één keer allemaal nieuwe force powers zijn. Maar dat is toch heel normaal dat er steeds nieuwe force powers zijn?
Tuurlijk. Uiteindelijk hebben we volgens mij iedere film wel sommige nieuwe dingen gezien.
Ja, dat is ook heel logisch dat dat ontwikkelt.
Voor episode 1 hebben we volgens mij ook nog niemand de mega jump zien maken.
Force Speed en zo ook niet.
Yoda doet.
Ja, Yoda ook, maar in episode 1 natuurlijk Qui-Gon tegen Darth Maul en Obi-Wan. Wat nog steeds voor mij mijn allerfavorietste vechtscène in de hele saga is. Maar dat is voor een andere keer. een ander plotpunt. Chewie was dood, bleek niet dood. Had hij dood mogen zijn van jullie?
Oeh.
Zou de film sterker zijn geweest als Chewie wel dood was?
Nee, voor mij niet. Wat ik wel vond, is ik vond wel dat voor het publiek in ieder geval, werd echt eigenlijk zo snel mogelijk één scène daarna, oh nee, hij is toch niet dood. Weet je wel, want je zag daarna aan boord en dan zei, oh, we got a special prisoner. En dan zag je hem alweer. Terwijl dus de kijkers in de film kwamen daar pas veel later achter bij Becky Jimmy. En ik vond eigenlijk dat wij als publiek diezelfde reis ook hadden moeten maken. Ik vond dat het te snel voor ons gespoild werd, waardoor de emotionele impact gewoon een beetje teniet gedaan werd.
Want ik probeer even te bedenken wat Chewie dan later in de film nou nog precies doet.
Niks eigenlijk. Ja, je ziet hem inderdaad even dan die grap dat hij dan zo, weet je wel, General Hux zat er dan en zegt, he flew with Han Solo. En raar, dat hij dan zie je zo heel zijn haar helemaal door elkaar
hij, gaan. Hij gaat heel hard huilen op de grond als hij merkt dat Leia dood is. Dat doet hij nog.
Ja.
En volgens mij gaat hij samen met Lando naar de Core Systems om versterking te vragen voor de missie.
Ja.
Maar verder doet hij volgens mij zelf vanaf dat punt niet
in die ontsnappingspoging doet hij natuurlijk mee.
Ja, dat is waar.
Als ze hem redden, dan schiet hij mee.
Maar die scène had dan ook al nodig geweest natuurlijk. Ja. Voor het verdere verhaal heeft hij niet echt meer een bijdrage eigenlijk.
Nee, hij had voor mij niet dood hoeven zijn. Dit had voor mij überhaupt niet hoeven gebeuren.
Ja, nee, ik ben vooral met Tim. Ik vind het wel, ik op dat moment, het was wel een moment dat ik even heel erg gegrepen werd door de film,
ja,
weet je wel?
Zeker.
Het is daarvoor, wat ik zeg, met de color en zo, dat vond ik allemaal niet het allersterkste dat ik ooit in Star Wars heb gezien. En toen dat gebeurde, toen zat ik wel eventjes met mijn nagels gewoon in mijn stoel.
Ja, toen ben ik me wel eens echt maar gaan klaarmaken voor nog meer huilen.
Ja.
Maar wat ik ben het met Tim eens. Het werd te makkelijk weggegeven wat er nou eigenlijk echt gebeurd was. En misschien had je het zo, zou het zo kunnen doen dat op het moment dat Rey op een gegeven moment dan voelt dat hij op dat schip zit, dan zegt ze het ook meteen. Zo, Chewie had ook niet goed voor mij. Je had haar gewoon naar het schip laten kijken met een blik van, huh? En laat gewoon de kijker doen met dat blik, met dat beeld, wat de kijker daarmee wil doen. Sommige mensen zullen meteen snappen, oh, dat is Chewie. Ja. Sommige mensen hebben geen idee en die zien hem dan een paar scènes later alsnog. Maar dat was een veel gelaagdere reveal geweest.
Ja, maar sowieso ook, die scènes, sowieso waar ze het dus zegt, is wel mooi gedaan. En je ziet inderdaad ook de verrassing bij de andere characters op hun gezicht. En je hoort het ook een beetje aan de muziek, dat het een beetje, oh, weet je wel, tada is. Maar ja, voor ons als publiek landt het niet, want we weten het al lang. We zijn al 5 minuten of zoiets.
Precies,
Weten we, oh, hij leeft al nog. Dus ja, ik vond het die scène minder sterk maken. Het feit dat we het al wisten.
Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Nou, we hebben het al een paar keer genoemd, dat moment. Dat speelt zich af op Kijimi. Oftewel de planeet die bedacht moest worden om daarna opgeblazen te kunnen worden. Anders is het een beetje. Want laten we daar maar gewoon even naartoe gaan. Het moment, we komen zo even terug wat er allemaal op Kijimi gebeurt. En Babu Frick uiteraard. Maar op een gegeven moment is er een moment dat de First Order of de Final Order in dat geval even een statement wil maken.
Ook een stomme naam. Om jezelf de Final Order,
Final Order. Maar die,
het Derde Rijk noemde zich ook het Derde Rijk, niet het Laatste Rijk. Want dan weet je ook dat je gedoemd bent om te mislukken.
Ja, voor mij was het niet... De Final Order was juist meer, zeg maar... Dat was niet het Rijk, zeg maar de naam. Dat was gewoon de laatste order die ze moest uitvoeren.
Nee, maar je hebt de First Order. Ja. Want dat zo heet te zijn. Dat zou dan hun naam genoemd worden. Maakt verder niet uit. Er komt zo'n een van die schepen van de Emperor... komt dus naar een planet. They know. En toen dacht ik van... oh. Zou het Coruscant zijn? Zou het Tatooine zijn? Wat gaat er nu? Wat gaat er kapot? Er gaat nu een gat geschoten worden in mijn Star Wars liefde. Wat gaat het zijn? En dan is het een planeet die we net 20 minuten kennen.
Ja, waar nooit iemand is geweest in een game. Ja,
wat ik dus ook niet helemaal begreep. Er worden daar dus allemaal raids uitgevoerd door stormtroopers. Ja. Om meer stormtroopers te recruteren, volgens mij.
Ja, kinderen. Ze jatten letterlijk kinderen.
En dat is dus al heel lang gaande. En dat is ook super gaande als de groep van onze helden daar dan is. Maar dat vond ik dus heel gek. Want dat paste helemaal niet van, en waarom komt dan niemand in verzet of zo? En is dat dan op alle planeten of alleen maar hier? Was heel indringend of zo.
Ja, ik had wel het idee dat echt wel op veel planeten aan het gebeuren was. Inderdaad, gewoon onder de vlag van de First Order. Die natuurlijk, ja, wel... het Resistance natuurlijk een hele grote slag hebben toegebracht in The Last Jedi. Waar er is gewoon niet veel Resistance over. Dus ja, ga je verzetten als je weet dat het niet veel steun... als je denkt dat er niet veel steun is. Dat snapte ik op zich nog wel. Maar ik vond gewoon het hele... bedenken van een planeet alleen maar om een soort van idee te wekken van... oh, dat doet misschien wel een beetje pijn. Ja, dat vond ik het iets te makkelijk, iets te goedkoop.
Ja, ja. En bovendien de karakters die we daar leren kennen, die overleven het.
Ja, want inderdaad, laten we gelijk dan maar even teruggaan naar wat er allemaal wel op Kijimi gebeurt. Jij zegt al, ze komen eraan, je ziet overal raids. En daar komen we in eerste instantie een oude bekende kennelijk van Poe Dameron tegen... die ook met elkaar grappen aan het maken zijn.
Super James Bond.
Alsof ze, ja, is dat zo?
Ja, ik vond het echt James Bond. So, je bent een beetje een schurk, en maar ook een good guy. En vroeger hadden we wat, weet je nog? Ja,
you're bad news, but I cannot quit you.
Ja, ja.
Dat is een beetje de ding. Nee, zij leidt dus onze helden, die op dat moment al hebben bedacht van... we moeten C-3PO op de een of andere manier zien open te breken. Want we hebben de locatie van de Wayfinder nodig en hij mag het niet... vertalen, omdat zijn programmering Sith-taal niet mag vertalen. Ja, zijn we er allemaal nog bij? Hebben we volgende nog? Ik hoop de luisteraars ook. We komen dan op dat moment...
Ja, de luisteraar heeft het ook al gezien.
Ik hoop het wel. Ja. Maar,
of misschien wil de luisteraar gewoon eerst onze mening horen en dan vanzelf gaan.
Dit is een hele goedkope manier om de film te horen.
Ja, zeker.
Maar in ieder geval, dan komen we bij Babu Frick.
Geweldig.
Ja, ja, top.
Ja,
ja. Ja.
Ja, Babu Frick is denk ik na Baby Yoda mijn favoriete nieuwe personage voor Star Wars.
Alles wat er leuk is aan Star Wars personages.
Ik vond hem ook top.
Ja, dat is natuurlijk al na het moment dat jij refereerde dat ze inderdaad aan boord... of dat ze inderdaad met 3PO aan het praten zijn, dat hij zegt van take a last. En dat vond ik heel sterk. Vanuit Rey als zijnde een soort van leidinggevend belangrijk figuur, dat zij op een gegeven moment tegen hem zegt van... niemand hier kan de odds beter berekenen dan jij. Zeg maar wat we moeten doen. En dat je hem dan ook zo, dat je soort van ziet berekenen van... ja, dit moeten we doen. Ja. Dit is het ding. En hadden jullie daar nog een speciaal gevoel bij die scène? Nog iets?
Behalve dan dat ik dus heel erg moest huilen.
Heel huilen?
Dit is wel ja, het moment waar ik denk ik het ergst moest huilen. Omdat je weet natuurlijk dat Leia doodgaat. Of dat logisch is dat Leia doodgaat. En dit verwacht ik niet. En het raakte me dus zo. Omdat, ja, weet je, het voelt dus alsof dit mijn vrienden zijn geweest voor een hele lange periode. En zeker R2-D2 en C-3PO, omdat die in alle films zitten naast... Ja. De Emperor zit niet in alle films. Maar zij zijn volgens mij de enige die in alle films zitten.
Ja.
Dat deed me dus wat.
Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Het is ook een basis.
Moest jij ook huilen?
Nee, niet huilen. Ik vond het wel een mooie scène, dat wel.
Ja, nee, wel een beetje natte ogen.
Beetje.
Ja.
Moet je überhaupt huilen? Misschien moet ik dat...
Ja, ik vond een andere scène emotionele, maar daar komen we nog bij. Als die genoemd wordt, dan zeg ik wel dit was mijn tearjerker.
Het biedt natuurlijk ook ruimte voor wat extra comic relief die ik wel goed vond vallen. Op een gegeven moment wordt er gerefereerd aan Babu Frick en dan noemt zij, zegt hij, that's one of my oldest friends.
Ja, dat
vond ik heel erg grappig.
Ja.
Voor some reason, die landen dan wel heel goed. We hebben dan op een gegeven moment, hij wordt wakker, rode ogen, verteld waar de Wayfinder is.
Mooi hoe hij het vertelt ook echt, zo met zo'n Sith. Dat is een heel andere stem zo.
Ja, en daarna wordt hij wakker, C-3PO Human Relations. How may I be of assistance, inderdaad. En daarna krijgen we een van mijn favoriete scènes. Namelijk het moment dat Kylo en Rey met elkaar connecten, terwijl zij in zijn bedchamber staat en hij beneden op de planeet. En er ontstaat een lightsaber duel op afstand. Er is natuurlijk op die vorige planeet al established dat ze elkaar konden raken. Want hij pakt dan die ketting van haar af. En zo komen ze dan op het spoor waar ze zijn. Nou, en dat gaat helemaal above and beyond daar. Want dan komen ze daadwerkelijk in een lightsaber duel terecht op afstand, terwijl ze niet met elkaar zijn. En dat vond ik een van de gaafste scènes in de hele film. Niet het idee, de uitvoering, de visuals, alles klopte eraan.
Ja, zijn chambers zijn ook heel tof.
Ja, heel wit, waardoor dat rode, die rode balletjes die hij of zij omslaat op de planeet en die dus getransfereerd worden. Ja.
Ja. Waardoor hij het ook weet dat waar ze is.
Ja, uiteindelijk komt dat door het masker.
Later, het masker.
Oh, door het masker, ja. Ja.
Wat ik wel vreemd vond, is ze had natuurlijk die Sith Dagger in haar andere hand tijdens de hele battle. En die Sith Dagger had ze daar in die kamer gepakt.
Ja.
En dat moet hij gezien kunnen hebben, want ik heb op gelet de tweede viewing.
Ja.
En ze houdt hem een klein beetje achter zich, maar tijdens de lightsaber battlen, zeg maar, dan draait ze wel een beetje met de armen.
Het gaat ook heel snel, hoor, zo'n gevecht.
Je ziet toch wel duidelijk dat ze hem in de hand heeft.
Hij zou gezien kunnen hebben dat ze die dagger heeft en dat ze daarom dus op het schip is of geweest moet zijn.
Ja,
ik vind dus die connectie tussen Rey en Kylo heel interessant en heel speciaal.
Ja.
Omdat je dus de hele tijd weet je niet wat je voelt. Of het nou haat of liefde is, of het nou seks of meer een soort broer-zus. Gevoelens
zijn. We weten inmiddels van Star Wars dat elkaar niet in de weg hoeft te staan.
En dat hebben ze alle twee heel goed gedaan. Dat komt heel mooi over. Maar dat maakt die gevechten dus interessant. Want je weet, ze gaan elkaar niet doodmaken. Maar ze zijn een andere dans hier aan het doen.
Ja. Ja, nee, dat was zeker duidelijk. Nou, hij komt op een gegeven moment achter waar zij is. Op dat moment begint de grote escape-plan eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet, is dat het moment dat hij vertelt dat zij een Palpatine is, of komt dat nog daarna?
Nee, dat is daarna.
Oké, nou dan komen we daar. Nee, dan komen we nu gewoon meteen. Doe maar meteen. Waar is dat?
Zijn we al halverwege trouwens?
Ik dacht zo ongeveer, ja.
Oké.
Ik dacht dat het daar was namelijk, dat hij vertelt dat zij een Palpatine is. Maar dat...
Ja, voor mij is het pas als ze echt gewoon elkaar oog in oog zien.
Ja, op de Death Star.
Volgens
mij is dat de eerste keer dat ze elkaar echt in levende lijf treffen. Want zij is goed, dan blijven we even bij de ontsnappingsscène. Ze zijn aan het ontsnappen. Poe en Finn en Chewie zijn natuurlijk op het schip. En Rey ook. Rey ontmoet Kylo. Kylo vliegt naar het schip. Daar komen ze elkaar face-to-face. En daar vertelt hij wie zij is.
Ja.
Nou, dat zal vervelend een schok zijn geweest. Maar niet de grote reveal.
De grote reveal zit ervoor. Dat vond ik dus veel schokkender. Namelijk Hux is de spion. Dat zag ik helemaal niet aankomen. Nee? Zag jij dat aankomen?
Je maakt een grapje, toch?
Ik dacht, nee, dat zag ik
niet aankomen. Wauw, ik dacht serieus dat je nu echt heel erg cynisch was.
Nee, ik dacht het echt niet aankomen.
Oh, nee, echt.
I'm the spy.
In een van de eerste scènes waarin de First Order dus doorheeft dat ze een spion hebben, komt Kylo binnenlopen en net nadat hij zijn nieuwe masker en zo heeft. En dan zegt hij, it seems we have a spy. En op dat moment pant gewoon het shot via wel die...
Ja, via Pride.
Ja, dan en dan het volgende shot zie je Hux echt met zo'n gezichtsuitdrukking van... Yeah.
Maar je ziet het eigenlijk al aan die General van die Admiral Pride ook al. Die zit hem zo aan te staren, zo.
Oh, van, dat heb ik echt nee. Ja, en ook, ik was niet, ik was niet de enige. Nou, dus in de bioscoop ging er echt een zucht, of een hoe noem je dat, een slaak, door de zaal heen. Dat,
I am the spy. Nou, het was ook wel... Hij pakt op een gegeven moment die gun af, van ik wil het zelf doen. Toen kreeg je het shot van Chewie. En toen wist je eigenlijk al van, oké, hij gaat niet de punt schieten.
Dat wist ik toen ook, maar dat gebeurt echt secondes na elkaar. Ja. En dat vond ik dus een leuke... En sowieso vind ik General Hux dus zich heel leuk ontwikkeld hebben over deze drie films.
Hij is heel erg anti-Kylo. Ja. Hij haat Kylo, intens.
Ja. En terecht, want als je ziet wat Kylo, hoe die met hem omgaat, dan kom ik het.
En dat vind ik dus ook een mooie spiegel met de eerste trilogie, waarin ook al die mensen uit het leger de hele tijd, weet je, met Darth Vader ziet hebben. Jij met je domme religie en je oude artefacten, dat is allemaal niks. En dat is hier natuurlijk ook, weet je wel. Dan heb je zo'n gast die de hele tijd met duistere dingen bezig is. Nee, je moet gewoon een leger leiden, weet je wel. Dan moet je een schip en een vloot en een chain of command die je moet volgen. En niet zo'n mafkees met een cape en een masker.
Ja.
Is ook heel raar.
Ja, op zich is het best makkelijk om je te verplaatsen in waar Hux vandaan komt natuurlijk. Ja,
maar ik vond dat dus een grotere reveal.
Oké, grappig.
En toen kwam daarna dit en ik dacht,
ja, oh, ze is een Palpatine. Nee, dat was voor mij wel de nou, wat ik zei, ik had wel wat dat ik dacht van, het is, makes sense. Het was niet zozeer een schok als dat ik dacht van, makes sense. Hux, dat hij dan de spy was, dat had ik eigenlijk wel, dat had ik letterlijk wel al bedacht. Maar goed, maakt verder niet zoveel uit. Ze schieten de Hux neer als zijnde van...
Oh. Maar misschien vond ik het dus ook geen goede reveal, omdat ik het dus gewoon, wat ik net al zei, gewoon echt stom vind.
Ja. Waarom vind je het stom?
Nou ja, om wat Tim ook al zei. Hè? Dus het idee dat het dan toch een dynastie is en dat het toch allemaal geboortegenen zijn die daarin meespelen. En ik vind het voor het verhaal eigenlijk ook niet echt iets doen. Dat maakt gewoon geen sens voor mij. Het slaat gewoon echt nergens op als je al die andere films bekijkt.
Wat voor mij daarin, ik ben het ten dele met je eens in die zin dat het geen sens maakt, omdat... iemand heeft dat ook een beetje teruggerekend qua jaren. En die zei van ja, op het moment dat Palpatine zo'n wrinkly old bastard was, op dat moment moet hij een zoon hebben gekregen.
Ja, ja, ja.
Of dochter, ik weet niet meer wat de lineage zoon. Ja. En die moet dan een gezinnetje zijn gesticht. Dan moet Palpatine het ook nog eens niet erg hebben gevonden dat hij dus dat zijn zoon zich dus niet met de dark side ging bemoeien, maar gewoon lekker ergens een beetje zijn eigen leven ging leiden. En daar is Rey dan uitgekomen. Ja. En dat is wel een sterk verhaal.
Ja. Kijk, en hij zegt, Palpatine zegt in episode 3... dat er ook een dark Sith power is waarmee je dus life kunt maken. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over mensen terugbrengen uit de dood.
Ja.
En niet echt een soort onbevlekte ontvangenis hoe we aan Anakin zijn gekomen.
Oh, maar dat is in de comics is dat... In de Darth Vader comic hebben ze dat laten zien. Hij heeft inderdaad Anakin maar met de Force verwekt.
De Emperor?
Ja.
Ja, maar dus
wat een boefje.
Oké, maar daar kon ik dus in meegaan. En dat is ook een beetje waar wel op gehind wordt. Yeah, yeah. Dat kan je nog wel. Maar wat Jur ook zegt gewoon, het kan gewoon niet dat hij dus een zoon heeft gehad die helemaal volwassen is geworden.
Yeah, yeah.
En dat hij dan pas later, toen er een kleindochter kwam, dacht, oh die moet ik te pakken zien te krijgen. Want blijkbaar skip the Force a Generation
en
of
ook,
zo.
En ook dat we er ook nooit iets over hebben gehoord. In geen enkele van de films.
Precies. En ook helemaal dus niets.
Geen enkele andere media.
Het is helemaal
en
bedacht.
Ook de Emperor die zo machtig is dat hij dus zo'n hele vloot op kan conjuren, maar dan niet dus erachter kan komen door gewoon even naar Jakku te gaan en even rond te lopen. Want dan voel je dat toch, wat je fucking kleindochter is.
Ja, je hebt zelfs dieren die elkaar gewoon jaren niet kunnen zien, maar als gewoon moeder en offspring elkaar zien, dan is het gewoon instant connection. Ja.
Dat weet je. En dan zegt iemand ook tegen haar, they sold you to protect you.
Ja.
That's just wrong on so many levels. de tussenfilm die zo tof is.
Rogue One?
Ja, Rogue One. Zit dat natuurlijk ook een beetje. Hè? Dus Jin Erso. Haar ouders geven haar aan dat allerstomste personage uit die film. In veiligheid, maar je gaat er niet verkopen. Weet je, dat is weird. Nogal wat. Dat is echt raar. Ja.
Maar goed, laten we hier even een streep onderzetten. Ik moet
daar overheen stappen.
Dit was jouw. Dit is denk ik het punt dat bij jou het diepste zit van deze film, of niet?
Het is wel de reden waarom deze film voor mij in de middenmoot eindigt.
Oké. Nou, dat is mooi, want ik heb niet zo'n punt waar ik zo sterk over voel. Maar we komen nu wel bij een van mijn punten waarvan ik denk van, hoe dan? We gaan namelijk door naar Kev Beer. En dat is een maan van Endor. En daar vinden we de neergestorte Death Star. Hier vindt Rey de Sith Wayfinder die ze zochten na een korte twist met haar dark side zelf. Maar Kylo komt, vernietigt de Wayfinder in de volgende duel. Dat Kylo verliest omdat Leia hem via de Force aanspreekt. En hij een soort van denkt. En op dat moment steekt Rey neer. Zij verwond hem, maar hield hem daarna ook weer in gesprek met een herinnering aan Han Solo. We zien dan ook Han Solo daadwerkelijk daar staan.
Spoiler.
Die
dus dat werd dus in NRC gespoild.
Wat?
Nee.
Serieus, in de recentie van NRC staat dus...
Shame on you.
Ja, en Harrison Ford keer terug in Hansel. Oh, en ik zat echt...
Ik was echt verrast toen de bios...
Ja, maar er is geen enkele reden... Luisteraars, we hadden het dus voordat we gingen opnemen even over recensies en spoilers en dat soort dingen.
Ja.
Maar er is geen enkele reden waarom je dit in een recensie zou zetten.
Nee, dat is een van de dingen. En uiteindelijk met hulp van Han Solo wint Ben Solo uiteindelijk de innerlijke strijd van Kylo Ren.
En hier zie je dus hoe geweldig Adam Driver acteert. Want het is een ander iemand.
Yeah.
Je ziet gewoon...
Zijn ogen zijn anders.
Yeah. Hij gaat en hij is gewoon helemaal... En één keer is het weer een gewone jongen. Yeah. Dat vind ik echt heel goed gedaan. Ik krijg helemaal kippenvel van.
Ja, nee, terecht ook. Maar voor we daar zijn, komen we op wat mij betreft wat ik dan het raarst vond. En misschien denk je in... De Death Star is neergestort. Dan is er dus iemand die naar de Death Star is gegaan. Die dus heeft uitgezocht waar die Sith Wayfinder is. Die dacht, god, hoe ga ik dit in kaart brengen? Weet je wat, ik pak een dolk. Ja. Ik ga naar... Ik ga in een heel specifieke plek op de kust staan. Dan ga ik met die dolk een bepaald relief erin graveren. En daar, dat gaat dan wijzen naar de Sith Wayfinder. En die dolkje neem ik vervolgens mee. Doe ik helemaal niks mee, want het is niet belangrijk. Ja, hou even.
Heel ver gezocht, ja.
Hou even. Wie gaat er naar de neergestorte Death Star toe om in kaart te brengen waar die Sith Wayfinder gebleven is? En doet er vervolgens niks mee. Maar hij weet het dus, hij is er geweest en hij heeft het niet meegenomen. Hoe dan?
Ja, ik, heel ver gezocht.
Laat ik duidelijk zijn dat ik deze film echt heel erg leuk vond. Ik heb er intens van genoten, maar...
Ik had hier dus nog niet af nagedacht.
Maar als je dan toch gaat in het plot, dan denk ik echt van, dit is een dagger. Kijk, daggers die een kaart hebben, die zijn duizend jaren oud. En die verwijzen naar een of andere plek waar duizend jaren... Maar dat ding ligt er net 30 jaar. Dus in die tussenperiode is er iemand heen geweest en die heeft van die dagger een kaart gemaakt for reasons dat die niet aan ons verteld worden. Dat was voor mij echt het meest, wat op de een of andere manier, ik denk tijdens films niet zozeer na over dit soort dingen, maar deze had ik wel al meteen tijdens van, dus dat zij op een gegeven moment stond te staan, dacht ik van ja, wacht even, maar dat, nee.
Dat is inderdaad heel raar. Nu je dat zegt, is dat echt heel gek. Maar ik vind dus sowieso de hele zoektocht naar dat ene ding, want het is elke keer een aanwijzing en dan blablabla, en dan komen we bij dat ding uit. En dat vind ik gewoon een beetje als goedkope treasure hunt. Een beetje de Goonies en de schatkaart volgen.
Ja, ik heb daar op zich niet zo'n probleem mee. Op het moment dat het gewoon een goed gegrond verhaal is.
Gebeurt er dus, wat het dus een beetje zinloos maakt, dit is de enige manier om die planeet te vinden waar de Emperor zit. Dat is ook wel raar. Maar het is de enige manier. We moeten allemaal alles op alles zetten. En dit is our final chance. En dan, okay, het lukt allemaal niet. Oh, wacht, een droid weet ook de weg. Dat is toch raar?
En wacht even.
Dan heb je helemaal die dagger. Ja. Dan heb je al die dingen. En dan,
De droid weet alleen de weg naar de Wayfarer, niet naar Exegol.
Die droid wist waar dat mes lag. Of zo niet het mes, maar waar die Sith Wayfinder lag, die je met het mes kon vinden.
Oh nee, wacht even. Jij bedoelt Squeaky Wheel.
Ja. Die weet gewoon hoe je moet vliegen.
Nee, maar letterlijk. Want uiteindelijk zijn zij er gekomen, omdat Rey, die is daarheen gaan vliegen, wat later. En die zendt haar koers uit. Zij hebben de koers van Rey.
Squeaky Wheel weet waar het is.
Nou, volgens mij niet de route er naartoe, maar die had wel veel informatie erover.
Ja, maar en dat is alles wat we daarvoor hebben gedaan.
Tim, hoe heet Squeaky Wheel?
Dio.
Oh ja. Ja.
Mooi, ook, zo wandelende Star Wars Wikipedia. Handig, ja. Dat is echt fantastisch.
Maar het voelt dus dan alsof alles wat we daarvoor hebben gedaan een beetje zinloos was.
Omdat Squeaky Wheel weet waar het was, dus we hadden eigenlijk ook gewoon naar hem kunnen vragen.
Ja, en blijkbaar zijn er dus wel meer dingen. Er moeten ook meer mensen zijn die weten waar het is.
Ja misschien. Maar goed, uiteindelijk vindt ze hem dus. Ze heeft dus die Wayfinder wel gevonden, maar Kylo heeft hem vernietigd. Wat vonden we van het duel aan zich op de Death Star? Tussen Kylo en Rey?
Ja, ik vond hem ook vet. Ja.
Vet. En ook Finn, die
er naartoe wil.
Maar dat dus niet kan.
Maar weggeforced push wordt.
Force op.
Ja, bemoei je er niet mee, gast.
Ja. En het laatste wapenfeit van de prinses.
Ja.
Leia Organa, die eigenlijk gewoon in de ruimte had moeten overleden. Overleden.
In de vorige film, ja.
Ik vond het zo mooi. Ik weet niet meer wie dat ooit zei. The Force Awakens is Han's film.
Yeah.
Last Jedi is Luke's film. Yeah. En uiteindelijk was dus de vraag van hoe gaan ze dan voor elkaar krijgen dat dit Leia's film is. En ik vind dus wel dat ze daarin geslaagd zijn. Dit is wel...
Zij trekt uiteindelijk Ben terug uit heel, heel diep, dark gebied. En uiteindelijk geeft dan de herinnering aan Han Solo. Maar dat komt uit zijn eigen hoofd. Dus dan kan je zeggen dat doet hij in principe zelf.
Geeft de druppel, zeg maar.
Maar Leia heeft hem echt teruggetrokken met het laatste... Ja.
Dus ik vond het wel echt, dus echt Leia's film. En ik weet niet wat het is. Ik heb thuis een altaartje voor Leia. Ik ben heel gevoelig daarvoor.
Ja, wat dat betreft vond ik het stukje met wat daar net voor zit, met Maz. Op een gegeven moment zie je dus Leia zo weg. Ze voelt dan iets in de Force, ze stropt ze weg. En dan zegt Maz tegen iemand van ja, Leia voelt dat het al haar strength nodig gaat hebben. En dan dacht ik wel van, this is spelling it out too much.
Dat is J.J. Abrams, die spelt alles uit.
Ja, nee, maar dat precies. Nee, goed dat zal. Maar dat op dat moment had ik dat echt van, ja... Niet op dat moment, maar later toen ik aan terugdacht. Toen dacht ik van ja, hier hebben jullie echt letterlijk verteld wat er hierna ging gebeuren. Dus dat is een beetje...
Niet nodig.
Nee.
Dat heb je zelf ook wel zien.
Maar was het een waardig afscheid van The Princess of Alderaan?
Ja, voor wat je kan doen. Wel, kijk, het was vast... had het waardiger kunnen zijn als Carrie Fisher nog had geleefd om echt nieuwe scènes op te nemen.
Natuurlijk.
Maar hij zal natuurlijk bij heel beperkte materialen
met
werken.
Wat was het verhaal? Ze hebben in principe voor haar beelden als zijnde op gewoon leeftijd, hebben ze niet CGI gebruikt. Alleen dingen die ze al eerder hadden geschoten voor The Force Awakens en The Last Jedi.
Ja, klopt.
En dat hebben ze een soort van een beetje creatief ingesneden.
Daar hebben ze omheen
gesneden. De enige CGI die ze van haar hebben gebruikt was in die flashback.
In die flashback, scène. Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, wat dat betreft moet ik heel eerlijk zeggen. De eerste keer, tweede keer let ik er meer op en had ik het wel door. Meer door. De eerste keer viel het me niet op.
Ja.
Het is me echt niet...
Je hebt het goed gedaan.
Niet opgevallen dat ik dacht van... Oh, wacht, dit zijn oude scènes en het sluit niet goed op elkaar. Als je erop gaat letten, denk je van... Ja, ze praten inderdaad een beetje langs elkaar heen. Niet, ze praten niet tot met elkaar.
Je merkt vooral dat ze maar... De andere characters, die zeggen dan hele volledige zinnen... En zij heeft dan een heel kort antwoord.
Ja.
Dat is wat je merkt.
Dat merk je. Even kijken hoor. Dan hebben we denk ik de Death Star wel redelijk gecoverd. Hadden jullie nog iets verder aan te merken op die scène? Nee, dan gaat Rey zich verschuilen. Die denkt, ik ben een Palpatine. We're fucked. Ik ga lekker op dezelfde planeet zitten waar Luke zat. En ik ga allemaal dingen in het vuur gooien. Dat vuur is trouwens het schip van Kylo. Die heeft ons kleine pyromaantje heeft die even in de hens gezet. En ze gooit dus Luke's lightsaber in het vuur. Maar dan verschijnt Luke als Force Ghost.
Ja, en dan zo'n retcon van The Last Jedi. Want dan vangt hij dus de lightsaber en zegt hij... A Jedi's weapon deserves more respect.
Ja, en hij gooit zelf in The Last Jedi.
En dat is waar heel veel mensen over vielen in The Last Jedi. Heel veel zeg maar hardcore Star Wars fans. En zoiets van, je gooit niet... Weet
maar
je
misschien
wel, je
van alle punten waar... Zo weg. Van alle punten waar Abrams dingen moest rechtbreien van The Last Jedi... was dit misschien nog wel de hevigste. Gewoon het personage Luke en hoe hij erin staat. En wat hij van, want een van de allereerste die Luke daar zegt is... I was wrong.
En ja, klopt. Het is echt een enorme retcon van The
maar
Last
even,
Jedi.
Maar even, wie wist dat een Force Ghost material objects kan handelen? Want als dat kan, waarom mengen die Force Ghosts zich niet gewoon in battles dan?
En voor mij was dit inderdaad wel een first...
Want hij vangt dus die lightsaber.
Ja.
Maar ik weet niet beter alsof dat gewoon ghosts zijn die niet... Dan kan dus Force Ghost Yoda zich toch ook gewoon mengen.
Even denken of Force Ghost Yoda dat niet ook doet op dat eiland met Luke.
Nee, hij wekt een onweerstorm op. En dan krijgen ze bliksemschicht op die boom en dan vliegen alles in de fik. Ja. Dat is wat hij inderdaad in de Last Jedi doet.
Ja.
Wat ik trouwens ook nog wel mooi vond in die scène... is dat er een mooie wink in zit naar... volgens mij is het Empire Strikes Back... waarin Luke probeert zijn op Dagobah gecrashed X-Wing te racen... maar dat lukt hem dan natuurlijk niet... en dat doet uiteindelijk Yoda voor hem. Maar hier staat Force Ghost Luke... die gewoon met een klein handgebaartje... zijn oude Red 5 X-Wing omhoog haalt.
Ja.
En dat vond ik toch wel mooi. Ik denk van, ja, dit is wel leuk. Het is het zoveelste voorbeeld van fanservice... maar het is, ik vond dat wel passend of zo.
Ik vind fanservice ook helemaal niet erg. Nee, dit soort fanservice is juist wel leuk.
Hoort ook wel een beetje in Star Wars films. Hoor. Ja. Je de fans verwachten het ook wel.
Eens. Ja. Nou, het volgende moment, Rey stapt in de Red 5, hè, in de X-Wing, de oude X-Wing... En gaat vliegen naar... Want ze haalt de verbrande Sith Wayfinder die Kylo dus had gebruikt uit zijn schip. Waarmee dus eigenlijk bewezen is dat het hetzelfde schip is als in het begin. Waar zij dus een vleugel van heeft afgehakt op die ene planeet. Think about it. Maar goed, dat is, daar waren we wel ver voorbij.
Ik zal daar woensdag op gaan letten.
Dan moet je maar dat schip gaat gewoon stuk en is er daarna ineens weer. Dat is heel raar. Maar goed, maakt niet uit. Zij gaat vliegen naar Exegol. Ze zendt haar coördinaten naar de Resistance. Die ook, waarbij 3PO zegt, die inmiddels zijn memory restored heeft gekregen van R2-D2.
Lief, hè?
Ja, mooi. Ik ga zo meteen op mijn eerste missie met Rey. Oh, heb ik dat al gedaan? Dat was een mooi momentje. Maar hij komt binnen. Hij zegt, jongens, dit is heel erg raar. En... Ik krijg een message van Master Luke. En dat kan natuurlijk helemaal niet, want Master Luke is lang dood. Maar het blijkt om de X-Wing van Master Luke te gaan. Waarin Rey dus de weg naar Exegol laat zien. En dan krijgen we dus te zien hoe de Resistance zich op gaat maken voor die weg daar naartoe. En bij alle scènes op die planeet hield maar één ding mij bezig. Waarom? Zit er ineens een hobbit in de Resistance?
ja.
Of Dominic Monaghan?
The guy from Lost, zeg maar. Die.
Oh, hobbit! Ja. Was hij niet in de vorige film ook al?
Nee. En hij had ook echt meerdere keren teksten in deze film.
Dat is het probleem. Kijk, we zijn natuurlijk wel een beetje gewend aan cameo's in Star Wars. Want Star Wars is voor veel acteurs, Daniel Gregg als Stormtrooper, et cetera. Voor veel acteurs is dat gewoon wel een dingetje. Maar hij was ook... echt wel aanwezig.
Ja, heel veel tekst. Maar ik dacht dus dat hij ook al in The Last Jedi zat.
Nee.
Omdat als dat En dat ene meisje met het blonde haar en die Lea-vlechtjes.
Dochter van Carrie Fisher bedoel je?
Ja, precies. Ja? Die heeft dus best wel wat tekst in The Last Jedi. Ja. En nu eigenlijk helemaal niet meer. Ja. Die wordt echt helemaal...
Dat is de dochter.
Ja, dat is Billy Lloyd. Is
en die wordt dus helemaal een soort van weggeveegd. En ook Rose, die mag eigenlijk ook... Ja, ze mag er echt... nog zijn, maar dat is het echt
ja,
wel.
Ja, die is wel echt gewoon geschrapt, bij wijze van...
Ja, maar Finn heeft een nieuwe love interest, hè? Dus dat...
Ja,
waarbij wat, dat vond ik dan weer heel erg... Dat in The Last Jedi is natuurlijk alles zeg maar heel raciaal overschrijdend en een beetje homoerotisch. En hier is iedereen zich weer terug in zijn eigen kleurenhokje. Ja. Dus de love interest van Finn is dan ook weer gewoon een zwart iemand. Ja. En dat vond ik heel jammer. En ik vond het dus heel jammer, volgens mij iedereen toch wel, jullie ook als heteroseksuele mannen, toch ook echt wel jammer dat er niet iets met die homoerotiek tussen Poe en Finn gedaan wordt. Ja.
Sterker nog, de acteur achter Poe Dameron heeft zelf gezegd, heel erg gepusht op dat er tussen hem en Finn...
Ik zag een stukje interview met hem, ook gewoon, kom op already, weet je wel.
Hij heeft letterlijk gezegd, the Disney overlords weren't ready for that. Dat is gewoon, hij gooit, wat dat betreft, ik weet niet of dit goed is voor zijn carrière in samenwerking met Disney, maar hij heeft Disney volledig onder de bus gegooid.
Maar het is ook gewoon, hè, aan het einde, als het universum gered is en iedereen elkaar aan het knuffelen is, ze hadden elkaar gewoon een kusje kunnen geven. Dat was het enige wat ze hadden hoeven doen, gewoon... Eén kusje.
Je ziet wel twee vrouwen elkaar zoenen aan het einde.
Ja, maar dat is dus... Maar dat is eigenlijk twee vrouwen die...
Te makkelijk.
Precies, twee vrouwen die de rest van... Die hebben geen enkele sprekende tekst gehad. En je had
en
dus
Last,
gewoon...
Last Jedi wel. Die blonde zat in The Last Jedi. Ik weet even niet meer...
Ja,
maar dus een beetje voor de rest helemaal niks. En ik bedoel, gewoon één kusje op de mond. Jullie kunnen toch elkaar ook wel op de mond kussen zonder dat het heel gay is?
Wow. Wat nou als Finn tegen Rey had willen zeggen... I'm gay.
Oh...
Dat had ook nog gekund.
Had gekund, ja.
Ja.
Maar ja, Disney kennende waarschijnlijk niet, maar...
Of gewoon, ik ben bi, dat weet je wel. Ik bedoel, ze hoeft niet meteen door de dark side te gaan. Ja. Er zijn ook geesten hier. Ja. Maar ja, ik vond het echt heel teleurstellend. Dat wou ik nog wel even zeggen.
Maar op die planeet, om even terug te komen, dus bij de Rebel Base, daar vond ik dus voor mij persoonlijk dan toch de meest emotionele scène. Ik vond het echt heel mooi. Dat ze dus terugkomen en dan wordt Chewie verteld dat Leia dus gestorven is.
Helemaal bananas.
Dat is mijn tearjerker hoor. Hij gaat, weet je, het is Chewie, weet je. Je verstaat hem niet, maar hij acteert het echt fantastisch. Weet je, hij gaat op de knie, hij zwaait met zijn armen. Geeft zijn kreet.
Prachtig. Ja, ik vond dat een beetje overdreven. Ik had wel zoiets van, oké, tuurlijk, hij is Han al kwijt, hij is Luke al kwijt.
Maar hij is iedereen kwijt nu.
Ja, maar het is iedereen kwijt. Ja, oké, maar het is gewoon...
Ze zijn achter elkaar, weet je wel. Eerst Han, dan Luke, nu Leia.
Ja.
En ze hadden ook wel Leia en Chewie hadden ook wel echt een speciale band.
Ja, zijn OG-crew.
Zeg maar, rationeel vind ik dat jullie gelijk hebben, maar toen ik de film zat te kijken, toen dacht ik van... Ja, oké, Chewie.
Ja, nee. Hij heeft ook gevoelens hier.
Ja, nee, ja maar juist zeg maar bij zo'n hondachtig karakter.
Speaking of gevoelens, we komen bij we gaan langzaam naar de climax in de film natuurlijk. Rey ging naar Exegol, landt haar schip, haar X-Wing.
Maar
daar.
Vooral ook nog daarvoor dat, wij gaan hulp halen op andere plekken. Zou het lukken?
Yeah.
En dat is natuurlijk toch wel aan het einde van The Last Jedi, dat het zo erg is, niemand reageert.
Yeah.
En hier is dat dan de grote vraag, zou het nu wel lukken? Wat natuurlijk helemaal geen grote vraag is. Dus die vraag die wordt een beetje opgeworpen
je weet het al.
Dat is ook weer zo'n herhaaldingetje. Net zoals met die Don't Underestimate the Droid, is dat meisje tegen Poe heeft gezegd van... Weet je wel, jij zegt altijd van dat ze willen laten geloven dat je alleen bent. Dat is niet echt zo. En later in zijn big speech naar de mensen zegt hij van...
Alles uitspellen.
Ja. Maar goed, dat is allemaal gaande aan de resistance kant. Zij maken zich klaar. Je ziet toch wel vrij epische scène, vind ik. Dat je al die schepen ziet opstijgen van de planeet. En er zit een mooie shot in waarbij ze een of andere zak wordt dan aan iemand gegooid. Die rent en meegeeft weer. Dat is allemaal één shot.
Yeah.
Cinematografisch is het een hele vette scène. Qua verhaal voegt het niet superveel toe. Maar het ziet er heel vet uit. Dat geldt trouwens sowieso voor de hele film.
Ik heb een beetje denken ook aan het opstijgen van de X-Wings van de Rebel Base in A New Hope. Daar zie je ze ook allemaal, zeg maar, bij die Yavin Base. Zie je ze allemaal uit de bomen opstijgen, zeg maar, en dan de Death Star gaan. Een beetje een knipoog naar die was het.
Ja klopt. Inderdaad, boven de bomen vandaan komen en zo. Nee, dat inderdaad. Maar ondertussen is Rey aangekomen bij waar het allemaal gaat gebeuren. Exegol, the Emperor. Long have I waited. At
last.
Ja, Rey komt bij Palpatine, die zijn plannen ontvouwt. Rey moet de nieuwe Empress worden. Ondertussen begint de aanval van de Resistance op de vloot, maar dat loopt niet zoals gepland. En ook komt op een gegeven moment Ben aan op Exegol en die begint zich met dingen te bemoeien. Dit als podium voor de final battle. Tevreden?
Ja, het is best wel typisch Star Wars natuurlijk. Hè? Je hebt iets met een eindbaas. Dus in dit geval de Emperor en Rey.
Een critical weak spot.
Ja, je hebt een critical weak spot. En je hebt een space battle eromheen. Dus de setup zeker tevreden mee. Uiteindelijk de uitvoering iets minder. Met name vond ik in dit geval de space battle vond ik te weinig karakter zelf hebben. Het waren gewoon losse shots eigenlijk een beetje van, oh, ze schieten een beetje hier, ze schieten een beetje daar. Maar het had niet, de space battle zelf had niet echt een verhaal. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Return of the Jedi, my favorite. De space battle daarin is awesome. En heeft echt een doorlopend verhaal. Dus elke keer als je van shot naar shot gaat, dus je hebt daar een shot van Luke die met Vader en Emperor in de throne room staat. Of verhaal en dan knippen ze weer naar een stuk space battle en dan dat heeft ook een doorlopend verhaal. Dat gaat steeds verder ook naarmate zeg maar de andere battle ook verder gaat en de battle op Endor natuurlijk. En hier was het veel minder sterk. Wat er in space gebeurde was allemaal een beetje losstaand.
Ja, je hebt natuurlijk Finn en die chick die bezig zijn op die vleugel.
Ja, als het ware de ground battle zeg
met
maar.
Met die paarden.
Ja.
Op een X-Wing. Op een Star Destroyer.
Ja, het is ook maar fijn dat in dat universum je dus gewoon in de lucht gewoon kan ademen.
Heel relaxed.
En dat het allemaal geen enkel probleem is.
Ja, ja. Ja, blijkbaar heeft Exegol op een grote hoogte nog een adembare atmosfeer.
Ja, in het hele Star Wars universum is dat volgens mij altijd dat niet uitmaakt.
Ja.
Ik vond het in die throne room, daar moest ik even aan wennen. Ik moest even bedenken, oké, wie zijn er al die... Die miljoen, de duizenden mensen die daar in het publiek zitten.
Sith acolytes of zo, denk ik.
I am all the Sith.
I am all the Sith. Yeah.
Daar komen we zo op. Dat is natuurlijk uiteindelijk het absolute uitroepteken. Voordat we daar zijn, komt Ben aan op Exegol dus. Hij loopt naar binnen en daar komt hij zijn oude Matties tegen.
Nice
oftewel, die ik heb gedoopt als de grootste sukkels van de hele film.
Yeah.
Ja, maar die moesten er ook nog even bij. Want die hadden vorige
mensen.
Maar vorige film hadden ze te weinig te doen en er waren ook fanboys boos over.
Dus nee, ze zaten niet in de film, ze werden alleen gementioned. Ja. En nu was van, oké, die moeten er dus ook
en het enige
in.
Wat ze doen is ze vertragen hem een klein beetje.
Ja, ze zijn wel hele kansloos.
Nou goed,
ja.
ze
kidnappen Chewie.
Ja, dat is inderdaad, dat is misschien nog een grote claim to fame. Ze zien, en ze achtervolgen de traveling party. Maar in ieder geval, Kylo komt tegenover, het komt tegenover zijn oude vriendjes te staan en dan krijgen we... Ja, weer het volgende connectiemomentje tussen Rey en Kylo. Waarbij zij dus haar lightsaber achter haar hoofd doet in een...
Ook heel vet.
In een soort van attempt van... Ja, iedereen wist natuurlijk dat ze niet echt ging slaan.
Ja.
En het volgende shot zie je hem dat lightsaber achter zijn hoofd vandaan halen. En denken waarschijnlijk alle Knights of Ren... Oh shit.
Oh fuck, yeah.
Oh shit. Dus nee, die maakte korte metten met de Knights of Ren. En dan gaan we naar de absolute climax. De Falcon arriveert uiteindelijk toch met hulptroepen.
En glansrol voor Lando Calrissian, die natuurlijk ook in deze film nauwelijks iets te doen heeft.
Een mooie cameo voor Wedge Antilles.
Wedge Antilles,
die,
zeker.
Een oude rogue pilot die daar ook in zit. Nice flying, Lando.
Ja.
Dat is zijn rol. Daarmee heeft de film zijn endgame momentje te pakken, zoals ik het noem.
Ja.
Palpatine profiteert van de healingkracht van Rey en Banner, stelt zichzelf in zijn volle glorie. Hij duwt Ben een afgrond in nadat Rey rises in the Force. Volgt de ultieme ontknoping met de power van all the Jedi. Blokkeert Rey de power van all the Sith. En Palpatine wordt door zijn eigen Force Lightning uiteengereten. waarmee ook Exegol instort. De rebellen winnen. Spoiler alert, de rebellen winnen. De inspanning kost Rey haar leven. Maar Ben geeft haar, de teruggeklommen Ben... geeft haar leven terug door zijn eigen leven te, op te offeren. En overlijdt dan zelf. Als samenvatting van wat het einde min of meer is van de saga.
Balance to the Force.
Laten we beginnen met headshot. Headshot van de duizenden, miljoenen just people ships die daar waren. Wat vonden jullie ervan?
Ik heb wel kippenvel van al die ships.
Same, ik had meteen echt tranen biggelen langs de wangen.
Ik zat gelijk, maar het was zoveel. Ik zat gelijk te kijken, oké, welke zie ik allemaal? Weet je wel, je zoekt naar herkenbaar.
Ja, jij bent
dingen.
Heel analytisch van
Maar het was zoveel, het was zo moeilijk. Het enige die ik echt duidelijk zag was de Ghost uit Star Wars Rebels. Die vloog namelijk achter de Falcon. Die zag je later nog een paar keer terugkomen. En verder, volgens mij zat er ook dat ding van die ship van Han Solo, waar die in The Force Awakens, de hele grote, waar ze mee de Falcon vangen, zeg maar. Ja. Die zit ook ergens daartussen.
Ik denk als je dat stilzet, dat plaatje, in een goede definitie in gaat zoeken, dan ga je zoveel Easter eggs vinden.
Ja, waarschijnlijk de Enterprise of zo.
Ik denk
dat J.J.
Abrams, hè. Dus ik denk serieus dat Battlestar Galactica er gewoon in zit of zo. Weet je wel, dat soort, dat soort
ze nog liggen.
Ja. Maar jij, Linda, wat was jouw emotie?
Ik vind het dus wel mooi dat iedereen ze komt helpen, maar het is dus een te gemakkelijke emotie voor mij. Dat was het. En hij moet dus benoemd worden. Oh, iedereen is nu gekomen.
Ja. Ik vond het inderdaad heel erg. Dat was meteen. Kijk, we hebben natuurlijk eerder dit jaar Avengers Endgame gehad. De bekende On Your Left scene. Dat was wel heel erg dit, vond ik. Zo van, alles los, we staan er alleen voor. Oh nee, wacht, nu komt iedereen terug. Of in dit geval, nu komt toch iedereen waar we niet mee rekenen.
En het is dus niet spannend. Dat is het probleem.
Jij weet dat het gaat komen.
Weet dat het gaat komen. Ja, terwijl...
Maar mijn grootste kritiekpunt is dus vooral eigenlijk daarna. Want oké, ze komen opeens met duizenden ships. Krijg je een paar random shots dat ze een paar van die Star Destroyers opblazen. Maar verder zie je niet echt dat er echt een tactiek of zo...
zijn ook heel veel Star Destroyers.
Ja, true. Ja. Maar je ziet, het verandert verder niet heel veel aan die scène ten opzichte van daarvoor.
Soms omdat Admiral Ackbar dood is en er dus geen leiding meer is.
Maar zijn zoon vliegt een van die, ships, hè?
Ja, is dat zijn zoon?
Dat is zijn zoon, ja.
Wat op een gegeven moment gebeurt is Finn en zijn nieuwe vriendinnetje, die blazen op een gegeven moment de command deck op van dat ship.
Ja.
En dat schip was op dat moment de coördinaten aan het uitsturen, zodat die andere schepen konden gaan opstuigen. Nou, daar wordt een stokje voor gestoken, zoals altijd, één critical error in het hele design. En op dat moment zegt Poe ook van, they're sitting ducks now, weet je wel.
Ik vind het gek als ze niet op dat moment gewoon weer terug overschakelden naar die antenne. We hadden het begin...
Ja, dat dacht ik ook. Ja, dan kan je gewoon een beetje inspringen.
Ze konden blijkbaar ook gewoon schakelen.
Of sowieso, ook als ze daar hangen, kunnen ze schieten en zijn ze met z'n 600. Het zijn civvy ships, hè. De meeste hebben niet eens schilden. Dus dat was ook, daar kan je ook nog wel... En ook in een van de eerdere Star Wars films, ik weet niet welke, duurt het gewoon echt lang voordat ze überhaupt één Star Destroyer neer hebben. En hier vallen ze ineens bij bosjes tegen civvy ships.
Ja.
Maar goed, dat gebeurt allemaal in de lucht. Op de grond heeft, Palpatine, die krijgt zijn oude power terug door... gebruik te maken van, hij ziet op dat moment ook voor het eerst de unieke connectie tussen Rey en Kylo. En dat
want die had hij niet gevoeld?
Het is never even long not seen, of weet ik veel, in generations niet gezien. Two are one in the Force.
Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje dom van de Emperor. Wij zagen dat allemaal al lang. Deze Emperor mist dat dan?
Nou, ik moet wel zeggen, aan de ene kant heb ik zoiets van, hij was niet zichzelf. Hij was een soort van poppetje aan een pilaar. Dus misschien had hij niet zoveel kracht.
Heet die gast van Harry Potter ook alweer? Die heeft het toch ook heel...
Voldemort.
Maar hij heeft wel
een vloot van hier te Tokio gebouwd. En hij heeft Snoke gemaakt. Het is niet dat hij niks kon.
En hij heeft al die oude Sith achter zich.
Ja, nee, dus dat. Maar daar, hij krijgt dus door hun krijgt hij zijn eigen power weer terug. Hij blast Ben in een afgrond in.
En hij zegt...
Zoals ik viel, val jij nu ook.
Ja, val jij nu ook.
So falls the last Skywalker, zegt hij.
En hij zegt tegen Rey, strike me down.
Ja, dat was nog daarvoor allemaal.
En dan dat denk ik, oké, wat je dan dus gewoon kunt doen... Hè, want je hebt je Force redelijk onder controle, je bent niet Luke. Je kunt hem ook gewoon niet in je anger vermoorden, maar gewoon rationeel... neerstrijken. En dan word jij helemaal niet slecht, maar dan is hij gewoon dood.
Ja,
want uiteindelijk moet je hem toch doodmaken.
Ik weet niet of de Force zo werkt. Force of regels.
Ja.
Maar wat zijn dan de regels? Want uiteindelijk gaat hij dood.
Ja, nee, uiteindelijk...
Het enige wat ze niet mag doen, is haar anger...
Maar dat doet ze ook uiteindelijk. Ze blokkeert zijn aanval.
Van self-defense.
Maar goed, daar zit natuurlijk nog een hele belangrijke scène tussen. Zij ligt daar, soort van half dood. En Kylo, of Ben, is naar beneden gestuurd.
Ja.
En zij doet haar ogen open en ze begint weer te mediteren. Be with me, be with me. En op dat moment komt de scène die voor mij toch wel de dikste laag kippenvel te pakken had. Vooral ook omdat ik vrij snel wel redelijk, nou niet alle, maar de meeste stemmen wel wist te herkennen.
Zeker.
Alle Jedi Masters en Jedi die iets ertoe deden, die komen allemaal op dat moment haar steunen. En daar zitten, behalve de, nou goed, hè, ik denk dat Mace Windu zal iedereen er wel uit hebben gehaald. Yoda uiteraard, die kan nog steeds geen zin maken. Maar ook Qui-Gon Jinn.
Qui-Gon had ik niet gehoord.
Qui-Gon zit erin, Obi-Wan zit erin. Wat ik ook leuk vind, is dat er ook een aantal personen uit de tekenfilmseries in zitten.
Ahsoka
Tano en Kanan inderdaad. Nog die Twi'lek uit de films.
Ook Ela Sakura.
Ela Sakura.
En helpt dat aan jou om die closure te krijgen die we zo zoeken?
Nou, het helpt gewoon heel erg dat moment op te bouwen van dit is het summum, zeg maar. Ja. Dit is al die battles, al die Jedi in één speerpunt van zij, en dat zegt ze, daar komt het eigenlijk op neer. Zij is nu al de Jedi. En nou goed, dat leidt uiteindelijk inderdaad naar het moment dat jij refereert. Palpatine valt haar aan met zijn Force Lightning, Unlimited Power. We kennen hem allemaal. We've seen it before.
Yeah.
We've seen it before. En nou, zij blokt hem met de lightsabers van zowel Luke als Leia. Twee lightsabers. En uiteindelijk zegt ze, hij zegt, I am all the Sith. En zij zegt, I am
all the Jedi.
True story. Toen dat dus gebeurde, hij zegt, I am all the Sith. En zij zegt, and I am, en mijn hoofd deed, Iron Man. Eerlijk.
Franchise.
Dat was zo'n blauwdruk van die twee. Maar net als dat ene, hè, dat endgame shot met al die de schepen / alle superheroes. En nu dan dat. En I am inevitable. And I am Iron Man. I am all the Sith. And I am Iron Man. Maar dat was het voor mij echt... Maar bij de eerste viewing had ik dat dus al meteen. Dus en I am, door die pauze, zijn we dan Iron Man. Maar nee, dat was all the Jedi. Uiteindelijk, zij vernietigt hem op die manier. We vonden hiervan mooi. Was dat het einde dat je had gewild? Wat je liever gezien, gewoon lightsaber doormidden?
Ik vond het dus, en dit is dus mijn hele probleem met die film. Het was al oké. Het was niet slecht.
Nee.
Maar het was nou ook niet dat ik helemaal van mijn stoel geworpen werd.
Nee, wauw, dat had ik niet verwacht. Het was bovendien letterlijk wat er gebeurde ook in episode 3, zeg maar. Daar werd hij ook helemaal, weet je, door zijn eigen lightning, door Mace Windu teruggecast werd in zijn gezicht.
Ja.
Werd hij ook helemaal misvormd, zeg maar. Dus hij had het wel moeten zien kunnen aankomen, dit.
Ja, van voortschrijdend inzicht niet zoveel.
Slim is die Emperor niet. Nee.
Dan is hij dus weg. Exegol stort in. Op een of andere manier worden al die duizenden Jedi, Acolytes of wat het ook waren, worden in één klap weggevaagd. The Sith are no more. We zien dan natuurlijk de scène dat Ben uiteindelijk terugkomt en Rey redt. En dat eindigt in de Zoen.
Totaal onnodig.
Ja. In my opinion... Ik had eigenlijk een sterker einde gevonden als Rey gewoon dood bleef.
Ja,
ik bedoel, ik ben geen Rey-hater.
Balance of the Force, klaar! Juist. Het is nu klaar, afgelopen.
Ja, en dan had
ook
gewoon...
kan je er geen geld meer verdienen.
Dat is het.
De arc van Ben was dan ook, zeg maar, wat meer gewicht. Want nu was hij er gewoon, hij wekt weer tot leven. Wat hij er blijkbaar ook opeens kon, omdat hij er weer light side was. En daarna heeft hij een soort van een makkelijke dood.
Maar ook niemand had het ook meer over hem. Weet je wel, dat was ook gewoon... We zijn vergeten dat ook Ben dood is gegaan hier.
Ja.
En ik...
Wat ik nog wel een sterk detail vond daaraan trouwens... Hij verdwijnt letterlijk voor haar ogen. En op dat moment verdwijnt dus ook Leia pas.
Ja, dan pas Leia.
Zij wordt one met de Force op het moment dat hij ook one met de Force wordt. Maar dat is inderdaad wel, dat zeggen jullie heel terecht. Hij gaat dood en ja, voor al de... Al de crimes die hij heeft committed en al de murder en al de is gewoon... En ook, hij wordt in één klap one with the Force. En one with the Force was in mijn hoofd altijd wel een beetje voor... is een beetje een soort van de hemel en hel in de Star Wars wereld. Als jij een op en top goede Jedi wordt, dan kun je uiteindelijk one with the Force. En hij zegt...
En Vader aan het einde van 6 atoned wel een beetje voor wat hij heeft gedaan.
Ben natuurlijk ook wel...
Maar echt wel heel middelmatig. En wat jij ook zegt, ik had het beter gevonden als Rey ook dood was gegaan. Maar nu, en dat is J.J. Abrams, moest dus nog uitgespeld worden. Dat het dus, want de film heet The Rise of Skywalker.
Ja, dat is ook nog.
En dat ze dus, moeten we nog uitspellen dat zij zichzelf Skywalker.
Ja, want dan komen we inderdaad bij de eindscènes. Poe mag zijn vriendinnetje nog steeds niet zoenen. Anderen doen het lekker wel. Rey reist...
Heeft Poe überhaupt een kus?
In de hele trilogie?
Nee.
Ik denk het niet.
Nee.
En Finn?
Ook niet, denk ik. Nee, want Finn is in 1 verliefd op Rey, in 2 is hij verliefd op Rose en in 3 is hij verliefd op die ander. En hij strikes out met alle
of, of hij is in 1 verliefd op Poe.
Hij is in 1 echt heel duidelijk verliefd op Poe. En in 2 ook.
En in 3 eigenlijk ook, maar mag niet van Disney.
Ja, dat komt zo niet.
Nou goed, Rey die reist dus inderdaad uiteindelijk naar Tatooine. Om de lightsabers van Luke en Leia te begraven op de plaats waar Luke is opgegroeid. Want ja, de plaats waar Leia is opgegroeid bestaat niet meer. Dus,
de allerdomste plek om het te gaan begraven.
Ja, ja, als iemand zoiets zoekt dan.
Ja, waar ga je? Waar zou ik eens... Nou, laten we eens even gaan kijken. Welke filmplekken zijn allemaal belangrijk? Ik zal als eerste naar Tatooine gaan.
Maar het zou toch sterker zijn geweest als Ben dat was. Hij er naartoe was gegaan. Aandacht over zijn...
Tuurlijk. En had hij ook voor altijd met zich meegedragen dat de reden dat Rey dood is, is wat hij allemaal heeft gedaan. Dat is al weg.
Want vond jij dat er nog achteraan kwam?
Ik snapte het heel goed. Je kan niet eindigen met de climax eindgevecht van oké, Ben is dood, klaar, einde film.
Maar andere films eindigen steeds met een soort heel groot planetenfeest.
Nee, ondergaande...
alle planeten wordt feest gevierd.
Het eindshow is in principe altijd ondergaande dubbele zon. Bijna altijd.
Ja, toch? In 6 niet. En in 1 volgens mij ook niet. Ook zo'n groot feest op alle planeten.
Ja, maar het feit dat je nu zeg maar aan het nitpikken bent waar niet dubbele ondergaande zon eind zijn, bewijst eigenlijk al dat... Nou, ik snapte dat wel. Sowieso, toen zij naar Tatooine vloog, toen wist ik ook al meteen van, oh wacht, we gaan dus eindigen met de dubbele ondergaande zon. En wat ik nog wel grappig vond, is dat daarmee wordt eigenlijk een soort van bevestigd dat de Jedi dus niet stoppen. Zij begraaft die lightsabers, maar heeft dus wel haar eigen, inmiddels een heel eigen lightsaber met een eigen lekker funky kleurtje.
Velen.
Is er nu balance to the force?
Op dit moment niet, want er is alleen maar light side.
Ja.
En there is no light without the dark. Dus je kan er maar beter van uitgaan dat iets als Darth Maul ergens in de achtergrond nog wel dingen aan het doen
want
is.
Want die is...
En Maul is dood, hè?
Oh, toch wel?
Rebels niet gekeken?
Maar in Solo is Maul de...
Ja, maar Solo is natuurlijk verder prequel, hè? Dat speelt zich veel, veel eerder af.
Maar goed, dan hebben we inderdaad die end te pakken, dubbele ondergaande zon. En dan... ben ik toch vooral benieuwd. Zijn we tevreden?
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Maar wel, zoals Tim zegt, het is wel een ja. 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 En het is dus, ik bedoel, ben ik echt lekker klaargekomen? Nee. Heb ik een orgasme gehad? Oké, ja, wel. Ja, snap je wat je... Ik bedoel, er zit dus wel een soort van closure in.
Als Abrams de vraag, heb je een orgasme gehad? Dan zeg je van, nee, maar ik heb echt wel heel erg je best gedaan.
Je hebt heel erg je best gedaan. En een fake orgasme is beter dan geen orgasme, zag ik gisteren in een film. Maar
ik ben het heel erg mee eens, hoor. Ik heb hetzelfde. Ik vind, zoals wij hier nu het afgelopen pakweg anderhalf uur gedaan hebben... Er vallen een heel hoop gaten in het schieten. Dat hebben we een hartelijk gedaan. Dat is ook soms ook wel leuk om te doen. Gewoon een film helemaal doornemen. Kijken wat er allemaal niet klopt. Maar ik ben echt stellig van overtuigd dat je deze film kan kijken. Zonder continu te struikelen over de dingen die wij hier uit hebben gehaald. Zeg maar.
Die film gaat heel snel. Dus je hebt ook helemaal geen tijd om. Kijk, nu nemen we uitgebreid de tijd om na te denken over alles en zo. Maar als je op de film zit, je zit de hele film op een puntje voor je stoel.
En het gaat zo snel.
Echt heel snel. Er zit volgens mij meer vaart in dan in The Last Jedi.
Ja, ja.
En het is heel duidelijk J.J. Abrams. Dus het is een heel duidelijke bepaalde manier van film maken. Niemand echt hoofdstoten eigenlijk, behalve dan mensen die The Last Jedi heel goed vonden. Maar actie en al die dingen. En dus inderdaad een klein beetje, of eigenlijk best wel wat closure. Maar ik ben dus nergens echt verrast of zo.
Nee.
Ik ben nergens echt geraakt. Dus ik ben alleen maar mijn goedkope emoties zijn geraakt.
Ja, de nostalgie factor ook vooral.
Ja, precies. Maar dat het echt, om echt iets met me te doen, moet het dus ergens ook wel wringen. Moet er een soort van frictie zijn? Moet ik op een bepaalde manier, en dit is allemaal een soort vanille-ijs, weet je wel, wat je tot je neemt.
Ja.
Maar als je dat hebt gegeten, dan denk je niet... wauw, wat heb ik nou een heel lekker ijsje gegeten. Maar het was wel een lekker ijsje.
Was deze film eigenlijk al verdoemd door The Last Jedi? Als je ziet hoe de franchise tot stand is gekomen... Abrams, Rian Johnson en toen weer Abrams... met hun eigen visies en hun eigen verhaallijnen.
Ik ben heel benieuwd wat er was gebeurd als Rian Johnson hem had geregisseerd. En wat er dan was gebeurd.
Ze eigenlijk allebei... een hele trilogie willen zien maken.
Ja. Maar dan was er dus nog meer... Dan was er dus nog meer oorlog gekomen onder fans onderling. En misschien zou je wel kunnen zeggen dat J.J. Abrams nu een soort van balance to the fans brengt.
Balance to the fans.
En het in ieder geval niet nog verder op de spits drijft. Door dat er dus nog een Last Jedi-achtige film is gekomen met te sterke vrouwen. Waardoor alle fanboys moeten halen. Ja.
Ik vind dat wel een mooie noot om mee af te sluiten. J.J. Abrams die balance to the fans
brengt. To the fans.
Zoals altijd sluiten wij onze episodes af met tips voor onze luisteraars. Nou ja, één tip is natuurlijk alvast ga Star Wars kijken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat als je dit gehoord hebt en je had het nog niet gezien, dat je het nu niet wil zien.
En The Mandalorian.
En The Mandalorian. Maar Linda, heb jij nog een tip voor onze luisteraars?
Ik zat erg te denken en dit is al oud, dus ik weet is niet een nieuwe
Maakt
tip.
Helemaal niks uit.
Maakt niet uit. Ja, ik ben dus weer helemaal terug in mijn Stardew Valley verslaving. En voor de luisteraars die het niet kennen, daarvoor is dit dus een tip. Stardew Valley is een game waarin je een boerderij erft van je grootvader. Terwijl je eigenlijk een hele drukke baan in de stad hebt.
Waar speel je hem op?
Op mijn iPhone. Dat is best lastig. Want sommige dingen zijn sowieso heel moeilijk. Vissen is bijvoorbeeld echt moeilijk. En op je iPhone is dat volgens mij nog lastiger. Maar je gaat dus een boerderij onderhouden. Het is een beetje een retro game. Het is echt heel erg 8-bit-achtig. En het is dus ook heel retro dat het een soort van... lijkt alsof het je rust gaat brengen. Ik heb ook een druk leven in een grote stad. Maar het geeft me dus ook heel veel stress. Dus ik heb echt serieus een keer nacht wakker gelegen. Dat ik echt dacht, maar hoe zit het nou met mijn crops? En wat moet ik de volgend seizoen gaan planten? Om veel geld te gaan verdienen. Maar het is een heerlijk spelletje voor de kerstvakantie.
Cool, een goede tip.
En als je een Tesla hebt, krijg je hem binnenkort gratis, hè?
Voor in je Tesla.
Voor in je Tesla.
Wat? Ja, dat lijkt me een heel slecht idee.
Nou, je kan als je stilstaat...
Op de touchscreen, als je geparkeerd bent...
Ja. Je kan niet gamen en rijden tegelijk, don't worry.
Maar dan ga je dus nooit meer rijden.
Ja, nee, ja. Dan heb je wat te doen tijdens het chargen, toch?
Het is zo mega verslavend, omdat je speelt per dag eigenlijk. En dan wil je elke keer nog een dag, nog een dag, nog een dag. Dus dan sta je op de parkeerplaats en dan denk je, wacht, ik speel gewoon nog een dag. Fuck die schoonfamilie met de kerst. Ik speel gewoon nog een dag.
Tim?
Mijn tip. Ja. Het is bijna 2020. In 2020 geef Battlefront 2 nog eens een keer een kans. Hij had een hele rocky release. Heel veel controverse rondom microtransactions en dergelijke rondom release. Maar ja, in de afgelopen 2 jaar hebben de devs ervan echt heel veel goede content uitgebracht. Gratis DLC, heel veel dingen toegevoegd.
Was dat waar die hele grote 9-gag boycott actie over was?
Ja. En ze hebben al die dingen er sowieso uitgehaald, al die microtransactions. Ja. Dus geef hem nog kans. Het is echt hele vermakelijke.
Is sowieso trouwens in bredere zin nog wel eens een goed, zoals bijvoorbeeld ook Anthem, is ook een game van EA.
Ja.
Toen die uitkwam was die heel buggy. Die is inmiddels helemaal de moeder gepatcht. En dat is gewoon nu echt een hele leuke, onderhoudende, nog steeds wel iets wat korter, maar leuke game. Dat is sowieso wel een goede tip, gewoon games een jaar, soms 2 jaar na release nog eens te bekijken. Want het is een hoop veranderd. Ik heb ook nog 2 tips. 1, dat is wel grappig. Ik heb dit laatst ontdekt. En toen zei Joost tegen mij, vaste tafelnerd Joost, die zei... joh, dit weten alle nerds echt al lang. Je maakt je belachelijk als je zegt, maar ik ga het toch doen. Als je Gmail of Hotmail hebt, en dat werkt ook bij sommige andere mail dingen. Ik weet dat het bijvoorbeeld bij mijn werk ook werkt. Dan kun je je eigen, gewoon je naam voor je mail. Dus voor mijn geval jurianubachs@gmail.com. Maar dan met een plusje erachter. En wat je dan achter het plusje zet, maakt niet uit. Dus als je doet jurianubachs plus... skysports@gmail.com komt bij mij uit. Alles wat je daar neerzet maakt niet uit. En zo kun je dus heel makkelijk allemaal aliasen maken voor je eigen mail. En als je bijvoorbeeld aanmeldt voor een nieuwe service en die service die verkoopt jouw gegevens door aan een spampartij, dan zie je dus in de adressering welke dienst dat was. Want je doet dan bijvoorbeeld in mijn geval, weet ik veel, ik heb ESPN, doe ik jurianubachs plus ESPN@gmail.com. En dan kan ik gewoon zien dat ESPN mijn gegevens heeft doorverkocht. Want dat zie ik dan aan de e-mail.
Ik wist dit nog niet.
Ik wist dit dus ook niet. En voor mij was het echt gewoon wow. En Tim zei, ja, dat weten inderdaad best wel veel mensen.
Ik vraag me wel af hoe snel de spammers slim worden. En dat soort dingen, gewoon die plus en wat erachter staat, gewoon eruit gaan
schrijven. Ja, dat schijnt al te gebeuren. Nou, dat is één tip voor mij. De tweede is, als je toevallig vegan bent, zoals mijn vriendin. Dan vind je het nog steeds leuk om uit eten te gaan. En een goede tip dan is
dan heeft je leven nog steeds zin.
Heeft je leven nog steeds zin. Het is niet uitzichtloos. Mr. en Mrs. Watson in Amsterdam-Oost is een vegan-only restaurant. Met wel ook gewoon trouwens prima bier. Ik weet niet of dat vegan is. Vast wel, anders zouden ze niet serveren, denk ik. Maar heel erg lekker eten, dat met name. En ik
zit nu even te denken wat er in mijn Stardew Valley bier gaat. Voor mij is dat vegan, ja.
Nou, niet, ik weet het niet. Ik weet niet of al het bier vegan is. Misschien gaat er ergens een kip in, I don't know. Nee, heel erg lekker eten. Ik hou echt wel van een goed stuk vlees. Daar ben ik eerlijk in. Maar ik heb daar die avond allemaal vegan kaas. Ik had een kaasplank van vegan kaas. En dat kon ik me echt niks meer voorstellen. Maar was echt zeer goed te doen. Linda had ik nu een heel vies gezicht. Maar het is echt... Geef het een keer een kans. Echt waar. Het is echt heel lekker.
Ik ben heel blij dat ik geen vegan verkering heb.
Ja, goed. Ik ben heel blij dat ik...
Dat je verkering hebt.
Nee, dat ik dingen leer over niet vlees eten.
Ja, dat is waar.
Dat het makkelijker wordt gemaakt.
Dat is helemaal waar. Ik neem alles terug. Het is heel goed om vegan te zijn.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Randal Pelen. Mijn naam is Jure Nubachs. Onze gastnerds van vandaag waren Linda Duits en Tim Cure. Linda, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Je kunt luisteren naar een van mijn podcasts onder Mediadoktoren over mediawetenschap of geeky dingen over geeky popcultuur dingen. Of je kunt kijken op lindaduits.nl. Wie? Bedankt dat ik er was.
Jij ook bedankt. Tim?
Je kan me tweeten. @TimCure. Timmetiekers.net kan ook nog als je me wil mailen. Bedankt dat ik er was.
Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je Patreon wordt, ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het Patreon-kanaal op Slack. En vanaf $3 per maand krijg je stickers, vanaf $5 bierveeltjes. En vanaf $10 ben je altijd aanwezig, gegarandeerd bij onze live events. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.